deal zijn ten aanzien van financiële risico's. En dan ben ik het ook met de heer Bertelet eens. Ja, dat moeten we toevertrouwen aan, aan de procesgang en aan de zelfstandigheid van de nieuwe Schoenclub.
En omdat het interruptie is en nog geen echte tweede termijn is, de vraag aan de heer Brake, bent u het met me eens? Ja, meneer Brake?
Ja, ik ben het met de heer Buting eens, voorzitter. En ja, de heer Bonema staat daar, ja, hij zit op de tribune, dat is niet zo, hij staat. En ik denk dat hij deze woorden ook in zijn oren geknopen heeft. En laat ik ook duidelijk zijn, ook bij een gemeentelijke afdeling blijft het ook mensenwerk. Het is namelijk uiteindelijk altijd mensenwerk. Goed. De reserve die meegegeven is, u refereert ook aan Berenschot en cultuurteam, daarvan wil ik wel zeggen dat dat niet gebaseerd was op een diepgaande risicosimulatie zoals die nu is uitgevoerd. Dat was wat toch wel iets meer over de duim, met alle respect. Hè. Dat was ook binnen ja, zeg maar het bereik van dat onderzoek, dat was ook niet zo diepgaand natuurlijk als dit onderzoek over de duim gebeurt. Waarbij het cultuurteam trouwens wel heel erg over de duim ging. Hier is die analyse wel gemaakt. Vervolgens is ingeschat welke risico's er beheerst kunnen worden. Dat is ook nog een belangrijk fenomeen. Toen kwam het uit om een bedrag van 1 miljoen. En men heeft gezegd, dan heb je, als je een dekkingsgraad hebt van 80%, want niet alles doet zich voor, 80%, dan moet dat voldoende zijn om de risico's af te kunnen dekken. Als u nu zegt, ja, hoe zit dat bijvoorbeeld met ja, een faillissement en dergelijke. Ja, eigenlijk is dat, dat gebeurt nooit dat dat meegenomen wordt in een weerstandsvermogen. Dat is ook niet, gewoon niet gebruikelijk. En daar ook geldt wel weer voor dat ook wij zelf daar heel sterk voor aan de lat staan. En ik snap daar de zorg die u daarbij hebt, die snap ik. En ik denk ook dat wij ons als politiek ervan moeten vergewissen dat, ik ben ervan overtuigd dat de verhouding gemeentelijke subsidie, overige inkomsten in de komende jaren naar verzelfstandiging, gunstiger zal worden, hè? Dat aandeel van de gemeentelijke subsidie in totale inkomsten van Schunk zal afnemen. Maar de gemeente zal de belangrijkste subsidiënt blijven. Daar moeten we ook klip en klaar in zijn. En dat betekent dat op ons ook een zware verantwoordelijkheid rust als raad en als college. Een verantwoordelijkheid die we overigens ook hebben als Schunk een gemeentelijke afdeling is. Hè? Die verantwoordelijkheid geldt ook dan wel degelijk. En dat betekent ook dat als we op een gegeven moment besluiten, door welke omstandigheden dan ook, om tot bezuinigingen over te gaan, dat we daar enige prudentie moeten bewaren. Daar hebben we gelukkig ook nog altijd in Nederland een aantal juridische regels voor. En dat betekent ook dat dramatische scenario's waarin je van de een op de andere dag bijvoorbeeld zo'n subsidie helemaal stopzet, dat is in ieder geval bij ons via de ASP ook niet mogelijk. Je moet dat ook trapsgewijs dan afbouwen. Bij bezuinigingen doe je dat ook fasegewijs. Hebben we trouwens ook gedaan met die laatste bezuinigingsslag die we bij Schunk hebben besloten met elkaar. Dus die verantwoordelijkheid, ja, dat ben ik met u eens. Die ligt ook voor een heel groot deel in deze zaal, bij deze mensen. In de toekomst ook wellicht bij andere mensen.
Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, nog even inhaken op wat de heer Brake eerder, of wat het college eerder zei, namelijk niet uitgaan van zwartgallige scenario's, en ik denk, schrijf het meteen op, want die moet je even onthouden, maar van reële scenario's. Daar doemt meteen een vraag op, want u heeft gelijk, Beerschot en het cultuurteam waren wat ouder en waren wat minder diepgravend, maar CMC was dat, zeg maar, die was recenter en diepgravender. En je kunt er allerlei andere vergelijkbare rekenmodellen op loslaten. De conclusie is heel simpel. We kiezen hier, als we hiervoor kiezen, voor de minimale variant. En dus is de vraag, als u zelf stelt, ga nou niet uit van de zwartgallige scenario's, maar van reële scenario's. Waarom we dan in dit geval kiezen voor de minimale variant van, de reserve bij Schunk?
Meneer Brake? Omdat de inschatting is, zowel van Schunk als van de gemeente, en ook nadat op basis van de risico's die geanalyseerd zijn, ook gekeken is naar de beheersmaatregelen om die risico's onder controle te krijgen, dat de minimum deze variant voldoet.
Maar we kiezen dus, benadrukken, willens en wetens voor de minimale variant. Niet voor de middenvariant, de reële variant, niet voor de maximale variant, maar voor de minimale variant.
Het is wel zo trouwens dat in die reële variant en die maximale variant daar nog geen rekening was gehouden met de beheersmaatregelen.
Nee, eens, maar
we kiezen dus niet voor een, want als je dat erin meeneemt, dan kom je om 1 miljoen uit. We kiezen niet voor een 100% dekking, maar we kiezen voor een 80% dekking, omdat het reëel is dat niet alle risico's zich zullen voortdoen.
Ja, voor die laatste vroeg ik niet naar, want die laatste geldt ook voor de middenvariant en voor de maximale variant. Die 80% is gebaseerd op, zeg maar, het vermogen waar je uit van gaat. Dat geldt voor al die varianten, hè, dus dat is, ik wil de wethouder niet, zeg maar, verdenken van een debattruc, maar die 80% geldt voor alle drie de varianten. Dus mijn vraag is niet gebaseerd op 80%, 90% of 100%, maar gebaseerd op 1 miljoen, 2,3 miljoen en 4 miljoen. En dan kun je er nog iets naast zitten, kun je zeggen 1 miljoen, 2 miljoen en 3,5 miljoen, dat vind ik allemaal verder prima. Maar wij kiezen nadrukkelijk als raad als hiermee instemmen voor de minimale variant. Daarop zegt u, dat bent u met mij eens.
Je zou voor een hogere variant kunnen kiezen, ja. Dat doen we niet.
Ja, oké, prima. Althans, prima. Ik bedoel, het is goed om dat in ieder geval even te horen. Ja. Dan tot slot, voorzitter, laatste vraag en de rest bewaren voor de tweede termijn. Dat is de vraag waar dan precies, als we geen rekening houden met, de wethouder gebruikt, het college gebruikt het woord faillissement. Maar je kunt ook, het hoeft niet per definitie over een faillissement te gaan. Ja. Het kan ook over allerlei vormen van boventalligheid gaan. Waarbij niet lukt wat we nu hopen dan wel veronderstellen, dan is het wel de vraag, als zich dat dan toch voordoet, binnen 5 jaar en na 5 jaar, want daar zit dat van die terugkeergarantie, waar komt dat risico dan terecht? En als het bij de gemeente terechtkomt, hoe hoog is de reservering daarvan? En moeten we die ook uit het weerstandsvermogen gaan doen of uit de algemene reserve? Waar komt dat vandaan? En als het na 5 jaar is, dan zullen we met z'n allen vastroepen, dat heeft niks met het zelfstandige proces te maken, maar doet zich dan eventueel al voor. En waar zit dat risico dan?
Ja, binnen 5 jaar geldt eigenlijk dezelfde systematiek als nu ook geldt binnen de gemeente als men boventallig wordt. Na 5 jaar, dat is natuurlijk een interessant punt. Na 5 jaar, dan moet Sjoenk daar zelf zorg voor dragen. Sjoenk gaat nu ook WW-premies afdragen. En bouwt daarmee dus ook WW op voor haar medewerkers. Maar zal ook zeker dan trachten, mocht zich dat voordoen, trachten om mensen van werk naar werk te begeleiden.
En dat WW-premie is allemaal prima, maar u realiseert zich dat een college realiseert zich, en Sjoenk realiseert zich dat, hopelijk, terwijl ik probeer de heer Bonnema aan te kijken.
Nee, u hoeft...
Meneer Bonnema,
ik spreek met
het college. Ja, dat is allemaal goed, maar ik mag wel aankijken.
Ja, ik mag altijd aankijken, maar...
Hoe dan ook, iedereen realiseert zich goed dat er nu al een reserve voor die mensen is. Er zijn nu al verplichtingen van de gemeente aan personeel. Dus als je daar niks voor opneemt, over 5 jaar... En binnen 5 jaar, als je ook bij de gemeente niks voor opneemt, dan loop je wel een risico als zich, niet eens als zich een faillissement voordoet, niet eens worst case scenario, maar gewoon een deel van het personeel, als daar afscheid van zou moeten worden genomen, op welke manier dan ook, dan heb je een risico waar je wel rekening mee moet houden.
Meneer Braken?
Ja, en het risico ligt dan bij Sjoenk. Dat moet men dus zelf binnen haar exploitatie opvangen, in het geval dat dat noodzakelijk is. En eigenlijk kun je vrijwel één op één stellen dat dat samen zal hangen met een gemeentelijke beslissing. Bijvoorbeeld het terugbrengen van de subsidie.
Oké, volgens mij meneer, u hebt nog een tweede termijn. Ik stel wel...
Ik heb nog één punt.
Ja, u hebt nog een motie.
Dat was precies dat ene punt nog.
Nou ja,
voorzitter.
Dat is mooi.
Dat was bijna een telepathie. Ja. Er ligt een motie van de SP over het garanderen van de laagdrempeligheid. Nou, dat gaat ons als college natuurlijk ook zeer aan het hart. Als je kijkt naar het gemeentelijke cultuurbeleid, staat cultuurparticipatie en het ook mogelijk maken van cultuurparticipatie voor die groepen die dat vaak moeilijk kunnen doen vanwege financiële redenen. Nou, dat staat voor ons hoog in het vaandel, dus die toegankelijkheid willen we ook graag. U geeft daar denk ik een hele goede formulering ook aan in uw motie. Een aantal zaken zijn gelukkig ook gewoon heel goed geregeld. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat wettelijk is vastgelegd dat tot 18 jaar bibliotheken gratis zijn. Maar het gaat natuurlijk ook om muziekscholen en dergelijke. Ik kan deze motie toejuichen, want overnemen mag niet meer. Ik kan hem zeker steunen, dus mijn steun daarvoor uitspreken. U wijst op inflatiecorrectie, terecht, die is gewoon ook normaal doorgevoerd in de systematiek. En één zaak is wel nog waar ik op wil wijzen, zit ook wel ingebakken erin, zie ik, maar ik wijs er even heel specifiek op dat we in het verleden natuurlijk ook al een besluit hebben genomen over kostendekkendheid van muziekschooltarieven. Maar ik neem aan dat dat past binnen de context van het moet binnen het gemeentelijk beleid blijven. Als je dat kunt bevestigen, dan kan ik deze motie steunen.
Door de heer Meijer wordt ja geknikt, dus dan is dat in ieder geval ook voor de notulen een bevestiging. Ik interpreteer het als een ja knikken en dat klopt. Zijn we toe aan het tweede termijn van de raad? Is er behoefte om gelijk door te gaan? Is er behoefte aan schorsing? Niet het geval? Dan gaan we gewoon door. Ik wijs de heer Meijer op het beperkte aantal minuten wat er nog is. Wat voor uw spreektijd is. Ik geef het even aan. En ik zou even inderdaad ook nadrukkelijk op een gegeven moment aan willen geven van mensen om tot een oordeelsvorming te komen. Waarbij het onderscheid is, even, 1 en 2 van de beslispunten zijn echt besluiten die u als raad neemt. Daar volgt dan natuurlijk eigenlijk beslispunt 3, dat zijn de zienswijzen waar u dan de feiten aangeeft dat u geen bedenking hebt tegen het principebesluit waar het gaat over de hele oprichting van de stichting. Ja, dus even, dat mogen duidelijk zijn, 1 en 2 zijn echt besluiten. Daar volgt in feite 3 uit zou je kunnen zeggen, maar het is wel een apart besluit omdat het namelijk geen formeel raadsbesluit is, maar dat zijn zienswijzen en bedenkingen. Ja? Meneer Meijer, geef u de ruimte als eerste.
Ja, voorzitter, ik kan het op dit moment redelijk kort houden. Blij dat, dat de motie wordt toegejuicht. Dat is in ieder geval het minimale dat wij waarschijnlijk deze avond op dit punt halen. Maar wellicht er nog veel meer in. Maar ja, minder regie gedurende de rit. Maar wel de risico's als Sjoenke...
Meneer Klaas, wat bedoelt de heer Meijer met wellicht zit er wel veel meer in?
Nou, misschien kan ik nog mensen overtuigen. Dus, ik ga er altijd wel vanuit dat ik een debat voer, dat ik mensen kan overtuigen. Ja, voorzitter, ik zal mijn zin herhalen. Een minder regie gedurende de rit, maar wel de risico's als Sjoenke de bocht niet zou halen. En ja, wat ons betreft is dit toch ook, als ik de beantwoording van het college hoor, dat hij zei, maar er wordt uitgegaan van een minimale vijand. Ik heb dat nu al een paar keer benadrukt, dat ga ik nog niet nog een keer doen. Er is geen reservering voor de situatie waarin, dat, waarin zich een bepaalde situatie voordoet, die overigens ongeacht de positie van de subsidierelatie met de gemeente kan bestaan. Het kan zijn dat een aantal aannames en veronderstellingen niet gehaald worden. En dat Sjoenk uiteindelijk in de penarie zou kunnen komen. En wij zitten hier niet alleen maar om het te hebben over het scenario waarbij het allemaal goed gaat. Dan zullen we allemaal juichen, inclusief de SP. Maar vooral ook om te kijken naar wat gebeurt er als het niet helemaal goed gaat. Dan kan Sjoenk dat aan. En dan maak ik mij ernstige zorgen om het achterwege blijven van een reservering voor het personeel. De zeg maar frictiekosten personeel die natuurlijk vele malen hoger liggen dan de reserve van ruim 8 ton. Dus Sjoenk kan na 5 jaar, als zich iets zou voordoen, echt niet voldoen. En dan kunnen we met z'n allen wijzen naar dat het allemaal niet een omslag op dit moment. Maar zal niet kunnen voldoen aan niet aan een worst case scenario, maar ook niet aan een semi-worst case scenario, ook niet aan een reëel scenario. Als zich iets voordoet, dan heeft men daar een probleem. En dat maakt ons in ieder geval mede verantwoordelijk, als we daarmee instemmen, maar ook in de toekomst, daar wil ik nadrukkelijk op wijzen, dat we ons dan ook realiseren als het gaat om bezuinigingen dan wel extra investeringen in Sjoenk, dat je hier nu op dit moment een standaard zet. Dus als je in de toekomst zegt, er kan er van meer vanaf, of we zullen een verzoek, als het niet helemaal loopt zoals wij het nu bedacht hebben, en er komt een verzoek voor extra geld, dan verwijzen we naar die avond van vanavond. Dan wijs ik er in ieder geval ook op dat de SP-fractie op dit moment heeft gesteld dat de reserve dat we meegeven, dat het een minimale variant is. En dan heb ik hem alsnog herhaald, meneer de voorzitter.
Meneer Bertheid wil u interromperen.
Ja, voorzitter, kan de heer Meijer dat met mij eens zijn dat inderdaad via dat al eerder door mij genoemde instrument van die beleidsgestuurde contractfinanciering, dat van jaar tot jaar via de begroting en via de aanpassing van de beleidskaders kunnen aanpassen. Wat betreft de hoogte van de subsidie, maar ook wat betreft de eisen die we stellen met betrekking tot laagdrempeligheid of inderdaad arbeidsvoorwaarden of formatieomvang van inderdaad de stichting Sjoenk.
Voorzitter, het kan allemaal, maar je hebt er minder directe zeggenschap over. Je kunt minder, zeg maar, gedurende het jaar daarop sturen. Je doet dat op grotere afstand. Dat is de consequentie van dit proces. Hè. Dat zal de heer Bertheid ook met mij eens zijn. En ja, kijk, op het moment dat je dan tot de conclusie zou komen dat er toch minder geld terug kan komen, om maar zo te zeggen, naar ons eigen weerstandsvermogen, dan wel dat er extra geld bij moet, wat je maar wil, linksom of rechtsom, dan red je natuurlijk de veronderstellingen zoals we die nu doen, red je niet. Dus op het moment dat je kiest voor een te lage, of op zijn minst een, wat ons betreft te lage, maar voor een minimale variant van de reserve, dan gaat daarmee de hele rekensom, mocht dat niet helemaal opgaan, natuurlijk niet meer op, want dan haal je ook niet genoeg geld binnen om je eigen weerstandsvermogen weer aan te vullen. En dat is wel een fundamentele mechaniek die tot problemen bij Sjoenk, maar ook tot problemen bij de gemeente kan leiden. En dan ben ik benieuwd hoe we die gaan oplossen. Of we dat gaan doen door de ideeërs weg te bezuinigen, of dat we dat gaan doen door wat minder in de thuiszorg te doen, et cetera, et cetera. En daar maak ik me ernstige zorgen.
Hey, even, want u interpreteerde, u zei even in de budgetovereenkomst ook arbeidsvoorwaarden, et cetera. Daar moet ik een klein beetje, want even u corrigeren. Het gaat over nadrukkelijk de subsidierelatie die we dan hebben. Sjoenk, en die gaat dan niet meer over de arbeidsvoorwaarden.
Nee, niet de arbeidsvoorwaarden, maar wel bijvoorbeeld de formatieomvang. Maar goed, dat
nee,
is inderdaad...
Nee, van anders.
Nee, okay, sorry, als ik dat gezegd heb.
Gaat misstand ontstaan.
Ja. Nee, dat
maar u wilt reageren op datgene wat de heer Meijer zei?
Oké. Is de heer Meijer met me eens dat hij heeft over allerlei externe ontwikkelingen waar we linksom of rechtsom, of we nu wel of niet voor verzelfstandiging kiezen, op een gegeven moment onverhoopt mee te maken kunnen krijgen? En natuurlijk, aan die verzelfstandiging zit het risico dat we wat minder kort bij de haard zitten, wat minder direct invloed hebben. Maar aan de andere kant, de grote is hij met me eens dat aan deze verzelfstandiging ook die voordelen zitten om inderdaad beter de boek op te houden zelf, door inderdaad die inkomensstroom te genereren. Want wat dat betreft ben ik blij, wat de vragen van de SP betreft, de antwoorden die we voor gekregen hebben, leveren een enorm rijtje op van mogelijke fondsen die bij die drie voorbeelden die daar genoemd zijn, al inderdaad eventueel aangeboord kunnen worden.
Meneer Meijer? Dus,
ja, voorzitter, ik hoop dat van ganse harte. Want dat maakt de situatie namelijk wat anders. Maar we hebben daar op dit moment, dat is ook ik hoor iedereen zeggen extra fondsen, maar we hebben daar geen fundamentele onderbouwing. Dat zijn veronderstellingen. Sterker nog, in het rekenmodel wordt niet, en dat hebben we in de commissie hebben we kunnen achterhalen, wordt ervan uitgegaan dat die extra, eventuele extra fondsen, die zijn alleen maar extra. Dus als die er niet zijn, dan moet dus de rest van de mechaniek kloppen. Als die niet klopt, en ik wijs op de minimale variant voor de zesde of zevende keer, als die niet klopt, dan is het hele principe waarom je zeg maar verstandigt, los van de veronderstelling dat je het buiten beter kunt dan binnen, daar heb ik ook genoeg over gezegd, dat gaat niet meer op. En dat is precies het hele punt waarom ik dat nu zo nadrukkelijk maak, dat je dat ter discussie kunt stellen aan de hand van de risico's, naast die ideologische stellingname die je op andere vlakken kunt hebben. Maar de risico's zijn wat ons betreft, en daar hoop ik anderen van te overtuigen, zal ik maar zeggen, in dit debat, niet van de ideologie, daar zullen wij elkaar niet zo snel op overtuigen, dat is ingewikkelder. Maar op de risico's, en zeker de minimale variant, daar zie ik nadrukkelijk potentiële en onverhoopte voor de goede orde. Want vanzelfsprekend hopen wij, als we er niet mee instemmen, dat het goed gaat met Zoom. Dat spreekt voor zich. Maar onverhoopte grote problemen.
Dank u wel voor uw bijdrage in tweede termijn. Even voor de volledigheid, op basis van de toezegging van het college, wilt u uw motie toch handhaven?
Ja, voorzitter, het zou onverstandig zijn als ik hem niet zou intrekken.
Nee, dat
ik
wil
hem graag handhaven.
Het is een verzoek van mij. Het was een vraag van mijnzijde. Nee, geen verzoek zelfs, het was straks een vraag. Oké, dank voor uw bijdrage in tweede termijn. Ik kijk even naar andere leden in de tweede termijn. Meneer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dit proces duurt al jaren en het feit dat de wethouder heeft aangegeven nog tijd nodig te hebben om de bezuinigingen die de gemeente op haar bordje krijgt te realiseren, geeft ons het gevoel dat de wethouder niet weet waar deze bezuinigingen vandaan moeten komen. Verder delen we de zorgen omtrent de risico's met de SP. Om even terug te komen op de bezuinigingen. De bezuinigingen die gaan oplopen tot 1,1 miljoen euro per jaar voor de gemeente. Op het moment dat Zoomk niet meer de diensten afneemt van onze gemeente. En u kunt ons eigenlijk niet wijsmaken dat dit door natuurlijk verloop, samen met het feit dat die krachten, zeg maar specialistische krachten zijn, dat op die manier opgevangen gaat worden. Dus wat wij u vragen is, of geef ons de verzekering dat die bezuinigingen die er aankomen ook daadwerkelijk zullen worden ingevuld, of we zullen een pas op de plaats gaan maken. En op dit moment, en dat geef ik u dan ook nog mee, is het volgens uw eigen logica in de stukken eigenlijk een negatieve business case. Dank u wel.
Meneer Bertelis, wil u interpreteren?
Voorzitter, wat doet het CDA met een pas op de plaats maken? Want dat vind ik enigszins cryptisch. Ik heb niet het idee dat hier aan de orde is.
Meneer Peters, tegenstemmen. Oké, dan is dat in ieder geval helder wat de pas op de plaats is. Ik kijk even naar andere. De heer Bertelet al sowieso de tweede termijn het woord, of niet? Nee? Ja? Nee, ik geef u het woord, meneer Bertelet, namens de fractie van D66.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, D66 gaat akkoord met de verzelfstandiging van Zoomk per 1 januari. De eerste plaats is natuurlijk zo dat verzelfstandiging van een kunstinstelling natuurlijk helemaal conform de sociaal-liberale uitgangspunten is. De overheid wordt wat meer op afstand gezet. Terwijl we toch invloed blijven houden via die beleidsgestuurde contractfinanciering en via het statuut. Het appelleert ook aan iets wat ons enorm aanspreekt, dat is cultureel ondernemerschap. En ja, wat ons sociaal-liberale aanspreekt, dat er ook oog is middels het sociaal plan voor de positie van de werknemer. De VVD hadden we voor luxe sociaal plan. Nou goed, zover wil ik niet gaan, maar in deze tijd is dat inderdaad relatief luxe. Het is in ieder geval toch inderdaad zeer zorgvuldig opgesteld en ja, redelijk ruimhartig, om het zo maar te zeggen, nogmaals vanuit de tegenwoordige sociaal-economische context. Wij gaan ook akkoord met de gekozen rechtsvorm, wat betreft onze zienswijze, de stichting. Ik denk dat een uitermate voor de hand liggende en logische keuze is. We gaan ook akkoord als fractie met de tijdelijke verlaging van de ratio weerstandsvermogen. Die zal wat langer onder de 0,8 zijn dan inderdaad in de plannen staat. Maar dat zijn we, hebben we dat over gehad. Die 5 jaar terugverdientijd is eigenlijk 6 jaar. Maar goed. Wij zijn ook erg content over het verloop van de procedure. De heer Daam had het er al over dat het meer dan 10 jaar geduurd heeft. Ik denk dat die constatering terecht is. Halverwege is er nog een onderzoek van de Rekenkamercommissie geweest. Die constateerde dat Soen nog niet rijp was voor zelfstandiging. Toen hebben we inderdaad vanuit die zorgvuldigheid hebben we het uitgesteld. Ja, en in 2012 dat principebesluit genomen, unaniem. Dus ik denk dat inderdaad de procedure uiterst zorgvuldig geweest is. En dat geldt ook voor de plannen. Wat dat betreft is D66 ook heel tevreden met de gedegenheid van de plannen. Wat betreft de financiële dimensie, de risicoanalyse zit heel goed in elkaar. Natuurlijk, je kunt betwisten of inderdaad de keuze voor een bepaald scenario terecht is of niet. Ja, het is een minimum wat hier aan de orde is. Dus vinden wij het ook logisch, zeker voor de hand liggen, dat je dan van dat scenario uitgaat. Maar goed, ik ben het met de heer Meijer eens. We moeten het ook allemaal zien. Niemand heeft een kristallen bol. Juridisch zit het goed in elkaar, fiscaal, technisch zit het goed in elkaar. Dus nogmaals onze complimenten voor de gedegenheid van het plan en de bijna 20 bijlagen. Wat dat betreft willen we eigenlijk, ik heb al over die beleidsgestuurde contractfinanciering genoeg gezegd. Wij vinden dat een heel belangrijk element van deze verzelfstandiging. Wat dat betreft hebben wij eigenlijk eerlijk gezegd geen behoefte aan die motie, omdat we denken dat we via dat instrument dat van periode tot periode kunnen herstellen en daar nog veel meer randvoorwaarden, als we dat tenminste behoefte aan hebben als raad, in kunnen bouwen. Waar we die subsidiëring van afhankelijk of mede afhankelijk maken. Dus wat dat betreft hebben we daar eigenlijk geen behoefte aan. En ja, we zijn ook niet zo bang voor die what-if scenario's, die doemscenario's. Daar zijn we op een gegeven moment zelf bij, die zien we aankomen. Ik denk niet dat zich wat betreft dat zich onverwachte ontwikkelingen aandienen. Het zijn ontwikkelingen die nu al gaande zijn en daar zullen we ook als raad op een gegeven moment moeten anticiperen. Wat doen we met die dalende bezoekersaantallen voor de bibliotheek? Daar moeten we natuurlijk ook niet de kop voor in het zand steken en het aan Soenk overlaten. Daar zullen we zelf ook weer via die beleidsgestuurde contractfinanciering, ik weet niet hoe vaak ik het woord nu al gezegd heb, maar goed, dat blijft toch een belangrijk instrument voor ons. Een belangrijk element van dit plan waardoor wij vertrouwen hebben in deze goede afloop. En tot slot wil ik eigenlijk, ik heb de complimenten aan de heer Bonnema en zijn team al eigenlijk impliciet gegeven, maar wil ik hem die complimenten nog eens expliciet geven en ook daarmee het vertrouwen uitspreken in hem en zijn team. Het voorbeeld van de Parkstadtheaters is genoemd, waar we gezien hebben dat de verzelfstandiging zeer succesvol geweest is. Ik denk ook met name dankzij de persoon van de heer Schoondewoert, die zich echt een goed cultureel ondernemer getoond heeft. Ik denk dat de vergelijking met de heer Bonnema hier wel gerechtvaardigd is enigszins. En ik denk ook dat we het vertrouwen in hem en zijn team mogen uitspreken wat betreft het aanboren van die extra inkomsten, die legaten, maar met name die fondsen. En wat ik net al zei, de voorbeelden die de SP gevraagd heeft met betrekking tot een aantal mislukte verzelfstandigingen, die laten in ieder geval een enorm rijtje zien van mogelijke fondsen die er in Nederland zijn. En dat bedenk ik natuurlijk op een fenomeen wat op dit moment toch behoorlijk een grote omvang gaat worden. Dat is namelijk de cultuursponsoring in Nederland. Al is het maar vanwege het imago. Ik hoorde vandaag weer dat de SNS normaal wil gaan bankieren. Wellicht dat die ook wat geld beschikbaar hebben. Nou, affaire, zo zijn er nog heel veel fondsen en mogelijkheden. En nogmaals, wij hebben hier vertrouwen in. En wij steunen dus dit plan van harte.
Dank u wel, meneer Bessers, voor uw bijdrage en inbreng in de tweede termijn. Ik verzoek even, want langzaam maar zeker raken we nader het einde van het debat. Maar ik merk langzaam maar zeker dat mensen aan het denken van we moeten even overleggen met deze of gene. Ik stel voor dat we op een gegeven moment dan dus nog eens maar even schorsen. Maar ik zou even willen verzoeken, ook juist omdat het een heel belangrijk onderwerp is. Dat is eigenlijk elk wel onderwerp natuurlijk, maar om te proberen. De rust bewaren als mensen aan het woord zijn en op het moment dat er overlegd moet worden, of dat te doen in de schorsing, of even buiten deze zaal dat te doen. Ja? Ik kijk naar andere leden van de raad. De heer Buting en dan mevrouw Winkens. Meneer Buting. Ja, meneer Buting die zegt, nee, meneer Buting wil niet achterblijven voor meneer Dame, dus ik geef het woord aan mevrouw Winkens.
Ik wil een netje houden.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan kort zijn in de tweede termijn. Ik heb in de eerste termijn feiten al ons politieke standpunt kenbaar gemaakt. Betekent dat wij kunnen instemmen met de voorliggende besluiten en dat wij ten aanzien van de zienswijze geen verdere bedenkingen hebben. Er is heel veel gezegd in de eerste termijn. Ik heb het idee dat ik wel een x-aantal zaken de tweede keer hoorde, omdat ze ook in de commissie aan de orde zijn geweest. Ik wil u wel nog even meedelen dat ik een beetje verbaasd ben over de woorden van de wethouder ten aanzien van de motie ingediend door de SP. Als ik het dictum van de motie lees, dan denk ik, ook dit hebben we al eerder besproken. Ook hiervan is in de commissie toegezegd, ook door de heer Bonnema en zijn club. Ja, we zullen zorgen dat het toegankelijk blijft. Ja, we zullen met de prijzen rekening houden, dat, enzovoort, enzovoort. Dus voor mij is het een beetje dubbelop. Normaal gesproken ben ik dan ook meteen van mening om te zeggen van nou, een totaal overbodige motie. Dus, en dan zou ik ook normaal nooit voor kunnen stemmen, maar omdat de wethouder zegt dat hij zelfs toejuicht, heb ik toch een beetje het gevoel dat dit dan, ja, dat klinkt dan misschien wat minder vriendelijk naar de SP toe, maar dat het meer een voor de bühne motie is. Maar ik ga in ieder geval niet moeilijk erover doen als meneer Meijer daarmee geconfronteerd is en de wethouder het zelfs toejuicht. Wie ben ik dan om daar nog moeilijk over te gaan doen? En daarmee is voor ons een standpunt helder.
Dank u wel, mevrouw Winkens, namens de fractie van de VVD. Meneer Buiting en dan meneer Dame.
Ja goed, wij willen de vanzelfstandig ook steunen. Ik realiseer me dat er zeker nog een aantal risico's zijn, maar daar zeg ik heel nuchter en zakelijk van, dat is ondernemerswerk. En ik vind dat we niet alles willen en moeten regelen. En op een gegeven moment moet je de zaak loslaten. Ik vind de gemeente, elk moment die we hier vergaderen na een verzelfstandiging is vaak wat korter de bocht en wat overbodig. Ik heb begrip voor ook de motie. Ik vind ook de laagdrempeligheid vind ik een goede zaak. Maar eigenlijk vind ik dat een vanzelfsprekendheid. En daar hoeven we eigenlijk, en ik waardeer de sympathie ook van de wethouder dat hij zegt, ja, daar gaan we voor. Maar ik zou dan zeggen, ik steun dat ook. Maar dat hoeft niet middels een motie. Maar als je me vraagt, sta je erachter? Ja, wij staan erachter. En daar wil ik het bij laten verder.
Oké, dankjewel meneer Buiting namens de Stadspartij. Dan meneer Dame, dan Ranamai. Meneer Dame.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja voorzitter, ik heb al in eerste termijn heel duidelijk aangegeven dat wij het voorstel steunen. En dat ook onze zienswijze is dat wij geen bedenkingen hebben. Dus wat dat betreft kunnen we ons ook aansluiten bij de opmerking van in eerste instantie van mevrouw Winkens. Met betrekking tot de motie kunnen wij u mededelen dat de wet die ook omarmt, dat wij die ook omarmen.
Oké, dank u wel voor uw brengen in de tweede termijn. De heer Rannemeij, namens fractie van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanavond zat ik voor een moeilijk dilemma. Omdat ik hier naartoe kwam van tevoren met de gedachte van ik heb die zelfstandiging van Schunk al jaren geroepen. En we zien dat ook jaren al voorbij komen in de raadstukken. En we hebben vaker gezegd, wij moeten niet zo heel veel geld aan dat instituut, zowel dat gebouw, besteden. In de zin van, het moet zichzelf kunnen bedrijven. Daarnaast, en daar komt dan het dilemma, vinden wij, in onze fractie hebben we daarover gesproken, vinden wij de invulling van het gebouw niet zomaar iets. Hè. De bibliotheekfunctie, de muziekschoolfunctie zijn voor ons zeer belangrijke functies. En ondernemerschap daarbij is enerzijds positief, maar enerzijds ook risicovol. En voorzitter, ik heb ook goed geluisterd naar de inbreng van deze en gene. En ook voor mij blijft het risico nu op dit moment te groot. Ik vind dat we te snel te hard van stapel lopen in deze financieel onzekere tijden. We zitten met een business case die maar, hoe je ook wil kijken, dat tegenaan net positief, net negatief kan uitvallen. Wij hebben in het verleden een paar scenario's meegemaakt met zelfstandiging waar we jarenlang aan hebben betaald. De heer Brake, de wethouder, geeft terecht aan, vond ik op de vraag van de heer Peters. Natuurlijk, als ze in de problemen kunnen komen, kunnen we nu niet al zeggen dat we nooit zullen bijspringen. Natuurlijk kunnen we dat niet doen. Moeten we ook niet willen. Want dat betekent dan dat we mogelijk moeten afscheid nemen van hele belangrijke culturele functies in onze stad. En daar zou ik nooit voor zijn. Aan de andere kant wil ik natuurlijk ook geen open eindfinanciering aan een bepaalde stichting of aan een bepaalde ondernemerschap. Dus ik denk dat we, in ieder geval mijn ogen gaan sommigen daar te makkelijk overheen. En ik ben het dit keer met de SP roerend eens. Dat je toch wel Je vraagtekens erbij moet zetten of je dit zo snel zou moeten willen. Kijk, het concept van zelfstandiging van Schunk als gebouw en Schunk als instelling, en dat laatste, daar moet ik nog heel lang over nadenken, maar in ieder geval Schunk als gebouw en bepaalde instellingen die daaronder zijn gebracht, daar zijn we al langer voor en hebben we al langer geroepen. Dat ze zichzelf financieel moeten kunnen bedruipen, daar zijn we ook helemaal voor. En als daar een stichting voor nodig is, laat dat ook maar komen. Maar ik vind dat het nu zeer snel gaat. Wij geven te veel uit handen. En die beleidsgestuurde financiering waar de heer Bertelet het over heeft, kan ik helemaal volgen. Maar dat is toch, dat staat ook in de stukken, dat we nu de instellingen op een te grote afstand zetten van de politiek. En dat is een kwestie van ideologie, hè, liberalisme of socialisme. En alles in hand willen houden of alles uit handen willen geven. Daar zitten wij natuurlijk als partij natuurlijk ook wel een beetje tussenin, hè, sociaal-liberaal, links-liberaal. Maar bij bepaalde zaken, en ik vind toch die bibliotheekfunctie en de muziekschoolfunctie zo belangrijk. Stel nou eens voor dat de heer Bonema hier komt over een paar jaar en zegt van luister jongens, het is voor mij helemaal niet rendabel meer om die bibliotheek open te houden. En ik vind de centen die vanuit de gemeente komen ook niet zo belangrijk meer. Ik ga daar eens anders beginnen. Dan hebben wij eigenlijk als gemeente helemaal niks meer in te brengen. En dan moeten wij dan maar meer middelen erin pompen en ergens anders misschien een nieuwe bibliotheek onderbrengen. Ik vind dat te risicovol en ik zal ook niet hiervoor stemmen, voorzitter.
Dankjewel. Meneer Bertelet, wilt u interveren?
Daar staan we toe. Ik vind het toch een uiterst merkwaardig standpunt. U heeft het over sprong en diepe te snel. We zijn hier meer dan 10 jaar mee bezig. We hebben, de heer Dame noemde de datum maart 2012, unaniem een beslissing toegenomen om te verzelfstandigen. En nu zegt u, 2 jaar later, ruim 2 jaar later, ja het gaat te snel, het is een sprong en diepe. Ik zie heel veel beren op de weg. Ja, die beren die zien we allemaal, maar ik ben nu met me eens dat die beren er ook zijn in die situatie dat gewoon Sjoenk een onderdeel van de gemeente blijft.
Meneer Annemeij.
Voorzitter, die beren zijn er, maar dan hebben we daar een klein beetje controle over. Kunnen we op tijd op de rem gaan staan of op tijd bijsturen? En natuurlijk, hè, iedereen ziet de beren en de een laat een beslissing de andere kant opvallen. De een zegt van laten we vooral doen en wie niet waagt, wint nooit. Maar ik vind een muziekschool en een bibliotheekfunctie en de hoeveelheid geld en ook de hoeveelheid banen voor onze stad die daarmee gepaard gaan een te groot risico. Om zomaar te zeggen van ja, ga daar maar mee aan de slag. Ik denk dat we dat meer gefaseerd moeten doen. En dat we dat ook meer doordacht moeten doen. Voorzitter, ik wil dan een paar woorden over de motie zeggen. Want
Nee, wacht even. Meneer Bertelet, wil je nog interpreteren?
Ik ben stomheid geslagen, ik ben het even kwijt. Maar ik het even kwijt. Want
ik zag u naar de microfoon grijpen en toen we terug, dus dacht ik wil u interpreteren. Ja, ik ga meneer Rannemij verder met het betoog over de motie.
Ja, voorzitter, de motie... daar kan ik het wel met de SP in ieder geval mee in de gedachtegang. Alleen, eigenlijk is de motie natuurlijk geen knip voor de neus waard. Hè? Die toezegging van de wethouder. Want hoe wil de wethouder ons nou verzekeren dat het laagdrempelig blijft? Wat voor middelen heeft hij daartoe, behoudens dan die beleidsgestuurde gelden en die beleidsgestuurde financiering? We hebben natuurlijk geen garanties. Dus de wethouder kan ook heel makkelijk zeggen, als u dat ziet en dat zei die ook... In de gedachte goed dat de gemeente dat na zal streven, dan zijn we daarmee eens. Prima, voorzitter, van mij mag er ook een handtekening onder. Alleen, ik denk dat we helaas weinig kunnen kopen met die motie.
Oké, dank u wel voor uw bijdrage in de tweede termijn, meneer Annemeij. Mevrouw De Jong.
Ja, dank u wel. We hebben in de eerste termijn al duidelijk gemaakt hoe wij hierin staan, dat wij het raadsbesluit steunen. Ook de motie namens SP, dat heb ik in mijn betoog ook aangegeven. Dat is een van onze belangrijkste pijlers ook. Deze willen we ook steunen. Wat mij wel een beetje verbaast en vervreemd is dat we in de commissievergadering afgelopen 2 weken er van een paar partijen helemaal niks is geweest. Precies dezelfde stukken hebben gelegen en nu opeens met hele diepzinnige vragen komen die toen juist gesteld hadden moeten worden en daar juist goede antwoorden hadden op kunnen komen. Eventueel nog kon worden uitgezocht en nadien nog worden toegezonden aan de desbetreffende partijen. En nu opeens hele betogen met vragen hebben. Ik denk, nou, uw kant is in de commissie denk ik wel geweest. Dus dat wil ik nog even toevoegen als laatste.
Dank u wel, mevrouw De Jong, voor uw bijdrage in de tweede termijn. Meneer Braken, want volgens mij is iedereen aan de beurt geweest. Dat is het geval. Meneer Braken namens college. Oké, u wilt nu schorsen? Ja, oké, dan schorsen wij nu. Hoe lang heeft u nodig, meneer Braken? 10 minuten? Ja, 10 minuten. Ik denk dat we 9:15 verder gaan. Goed, dames en heren, wij gaan verder. Nee, invullings en moties zijn er nog vandaag. Okay. Dames en heren, ik verzoek u allen weer te gaan zitten. En ook de heer van Zutphen. Ja. Ik zag bewegingen die de heer van Zutphen maakte. Dat ik weet. Het is maar goed dat we geen camera's hebben. Goed, even kijken. Ik kijk even of iedereen weer langzaam maar zeker terug is. Ja, en ik mis meneer Brouwer ook nog. Ja, er zijn meer mensen weg. Ja, dat is uw wereldbeeld. Er zijn mensen die breder kijken en dan zie ik dat de andere fracties ook nog enigszins ontbreken. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt, meneer Barakter. Ja. Oké, wij gaan verder. En ik geef het woord voor de tweede termijn aan de heer Bertelet om te reageren namens het college. Meneer Bertelet. Meneer Braken, sorry.
Ja, want wellicht loopt u al op bepaalde politieke ontwikkelingen vooruit.
Ja, dat is...
Als je geen zelfspot meer hebt, dan wordt helemaal niks.
En dan te bedenken dat ik het over zijn broer had, hè. Ik had het over de broer van de heer Bertelet.
Goed. De antwoord op de cao-vraag. We hebben nu, geen enkele cao is algemeen verbindend verklaard in deze sector. En we hebben op dit moment een sociaal plan met elkaar afgesproken. Daarin staat de cao musea opgenomen. En dat betekent dus ook dat op het moment dat Sjoenk zou zeggen, wij willen de cao veranderen, dat ze opnieuw in overleg moeten met de vakbonden en de vakbonden daar ook toestemming voor moeten geven. Dan komt het opnieuw dat proces op gang waarbij vakbonden vakbondsleden moeten stemmen over een nieuwe aanpak. En dan is maar de vraag bij een andere cao, of dan op dat moment de bonden, zoals ze nu wel hebben gedaan, of ze het dan met een positief advies zullen voorleggen. De kans dan groot of negatief is en dan kom je toch niet tot een wijziging van een cao. Oftewel het sociaal plan, zoals er nu ligt met de cao musea daarin, geeft een garantie dat deze CAO ook gehanteerd zal worden door Sjoenk. Dat over de CAO. Dan is het CDA. Dat had een hele duidelijke vraag. Dus ik wil daar nog eens heel goed op ingaan. Ik denk dat u ook toekomt om dat beeld nog eens één keer heel goed te schetsen. 1,3 miljoen euro is op dit moment de overhead, zal ik maar zeggen, de ondersteuning die Sjoenk in haar subsidiebedrag krijgt vanuit de gemeente en waarmee ze dus die ondersteunende diensten bij de gemeente ook betaalt. Circa 3 ton, bijna 3 ton daarvan, blijven 3 jaar lang nog bij de gemeente. Blijven nog 3 jaar lang bij de gemeente. Dat betekent dat je in die 3 jaar tijd wel moet gaan kijken hoe je dat dus hier in de gemeente ook afbouwt. Maar 3 jaar lang is dat nog verzekerd. De opgave die er meteen ligt is natuurlijk voor het resterende bedrag. Een deel daarvan niet. En er gaan namelijk ook functionarissen rechtstreeks over van de gemeente naar Sjoenk. Dat betekent dus dat je daar geen bezuiniging voor hoeft te realiseren. Dus 1-op-1 gaat dat over. Dan hou je een bedrag over van bijna 9 ton. Dat bedrag bestaat uit 2 onderdelen. Het bestaat uit een onderdeel 367.000 euro die je dus kunt besparen op de gemeentelijke overheid. Maar dus die besparing moet je wel nog realiseren. Maar die heb je dus na die datum niet meer nodig. En 5 ton die je doorzet naar een verzelfstandig Sjoenk. En waarmee Sjoenk dus die ondersteunende diensten gaat leveren. Of gaat regelen, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld in de buitenwacht kan men die inhuren. En daarmee kan men dus ook de overheid ondersteuning garanderen die men nodig heeft om uiteindelijk te komen tot een goede bedrijfsvoering. Dat betekent dus dat bij de gemeente op 1 januari 2015 die opgave ligt van bijna 9 ton. Ja. Hoe gaan we dat oplossen? Dat is al aangegeven dat circa 40% ervan, dus dan hebben we over een 350.000, 60.000 euro, op te lossen is puur en alleen door nieuwe taken die nu al op de gemeente afkomen. En daar heb je gewoon mensen voor nodig. Je kunt nieuwe mensen in dienst nemen, maar je kunt ook mensen die je al in dienst hebt, op die taken inzetten. Omdat ook daar ondersteuning nodig is. Dan hou je nog een restbedrag over. 5 ton. Dan heb je 1 jaar en 3 maanden om te komen tot een besparing, bezuiniging op je overheid, op je organisatie van 5 ton. Nou, dat gaat dan om pakweg omgerekend 10 FTE. We hebben een organisatie van 1100 ambtenaren. En in die, zoals ik eerder heb gezegd, je hebt natuurlijk mensen die het dienstverband verlaten, maar er zijn ook andere vacatures nog in de gemeente, of taken die er ontstaan. Daarnaast is het ook nog eens zo dat wij als Heerlen binnen Tripol samen met de provincie, dus we hebben het over Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen en de provincie, dat we dus een soort interne banenpool hebben. Dus de taak is dus om in 1 jaar en 3 maanden die 10 FTE in die banenpool weg te zetten of in je eigen gemeente op vacatures, of, taken die vrijkomen, of om die mensen van werk naar werk te begeleiden. Dus er zijn een fix aantal oplossingen of mogelijkheden om tot een oplossing te komen. De inschatting van het college en ook van de directie is dat op een bestand van 1100, daar heb ik niet eens over die hele pool die je nog hebt, ik zou daar het precieze aantal niet van weten, maar het gaat om nog veel meer natuurlijk. 1100 FTE die we hier hebben in de gemeente Heerlen, dat je die 10 FTE moet kunnen wegzetten in 1 jaar en 3 maanden tijd. Er zijn ook afspraken ook over gemaakt om dat te gaan doen. Toch hebt u daar enige zorgen nog over. Ook dat snap ik. We hebben de overtuiging dat het kan, maar het zou zeker verstandig zijn om dan om de 3 maanden aan u te rapporteren hoe de voortgang is van de ontvlechting, zoals dat heet, oftewel van het realiseren van die bezuiniging. Dat wil ik graag toezeggen, dan kunt u dat proces nauwgezet volgen en daar ook op bijsturen als dat nodig is.
Meneer Peters. Ja, voorzitter, dank u wel. Een korte vraag. Geeft nu aan voor komend jaar. In principe is dan de netto bezuinigingsopgave, dat is het 534.000, oké. Maar vanaf het jaar daarna wordt dat dus bijna 900.000.
Ja.
En maximaal over 3 jaar is dat 1,1 miljoen.
Ja.
Hoe wilt u dat dan gaan oplossen?
Nou, precies zoals ik het net ook beschreven heb. We kunnen al redelijk snel, zal ik maar zeggen, 360.000 euro realiseren via de 3D-taken. Dat gaat er dus vanaf. Die 283.000 euro van dienst die nog 3 jaar lang worden afgenomen, daar heb je ook 3 jaar lang en 3 maanden tijd voor om dat zorgvuldig voor te bereiden. Dan blijft nog het deel liggen van een 5 ton. Daar heb je in het eerste jaar ook nog een frictiebudget voor, want het eerste jaar zeggen we dat we die 367.000 euro niet benutten om het weerstandsvermogen aan te vullen, maar juist als frictiebudget in te zetten als het gaat om die ontvlechting goed te regelen. Dus dan ziet u al dat we in voldoende mate een aantal waarborgen hebben ingevuld. En het basisprincipe is dat je binnen een organisatie van 1100 mensen in staat moet zijn om die 10 FTE onder te brengen.
Meneer Peters.
Ja, voorzitter, nog een kleine verhelderende vraag. Waarom komt dit niet in de stukken terug? En waarom... zeg maar die banenpool. U stelde in uw stukken dat er komt nog een plan van aanpak.
Ja.
En daar wordt verder niet op ingegaan. Ja. Waarom is dat er niet in teruggekomen?
Meneer Braken?
Ja, ik dan ook naar aanleiding van vragen kan ik concluderen dat dat enigszins elliptisch erin staat, zal ik maar zeggen. Het staat er wel in, maar je moet dan tussen de regels ook doorlezen. Het tegenovergestelde staat er in ieder geval ook niet in. Ik hoop dat ik nu met mijn nadere toelichting, onderbouwing, u voldoende zekerheid heb gegeven. Want zoals u ook weet, het gesproken woord telt ook. En dit bouwt eigenlijk voort op de redenering die wel in de stukken staat. Maar ik geef toe, dit gaat nog even een slag dieper dan vanuit de stukken. Maar u kunt het nu ook meenemen in uw afwegingen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Braken, voor uw bijdrage in de Tweede Termijn. Meneer Peters, u had aangegeven dat u wellicht wou schorsen. Is dat het geval? Dat is het geval. Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben, meneer Peters? 5 minuten. Dat betekent dat wij om 9:05 doorgaan. Dat is een schorsing van 5 minuten aangevraagd, meneer Bertelef. Is dat voor u ook voldoende of hebt u meer nodig? 10 minuten? Oké, dat betekent dat er een schorsing is van 10 minuten. We gaan om 9:10 verder. En iedereen die voetbal wil kijken, bij de bode staat misschien een tv. Ja, in die tussentijd. Ja, ik zie meneer Gillis op de tribune zitten. Dus ja, dan moet je weten wat er aan de hand is. Beste mensen, het is 9:10 en ik heb het idee dat de partijen die gevraagd hebben om beschorsing nog niet aanwezig? Nee? Mevrouw Roos, zou je even kunnen vragen hoe lang men nog nodig heeft? Maar zit ze beter? Maar ik zag Nico al boven staan.
Goed, dames en heren, ik heb het idee dat langzaam maar zeker de mensen die om een schorsing gevraagd hebben weer terug zijn. Ik kijk even naar de heer Bertelet, want u had om een schorsing gevraagd, hetzelfde geldt voor de heer Peters. Maar ik kijk eerst naar de heer Bertelet, dan naar de heer Peters. Volgens mij, als meneer Verrek ook gaat zitten, zijn wij compleet. Meneer Bertelet.
Voorzitter, ik zou het college willen vragen het voorstel terug te nemen, zodat we daar volgende maand over kunnen praten. Het blijkt gewoon dat een deel van de raad, en ik hoor daar eerlijk gezegd ook bij, toch een behoefte heeft aan nog informatie. Ik hoorde de SP vragen naar dat middenscenario, wat dat financieel technisch aan gevolgen zou hebben. Ik heb die behoefte ook wel. En ik vind wel dat we voor dit majeure voorstel ook een brede meerderheid moeten hebben. En ik voel nu inderdaad een complete verdeeldheid van de raad.
Voorzitter.
En als het zo is dat inderdaad een aantal antwoorden, een aantal doorrekeningen kan leiden tot een grotere meerderheid, dan zou ik het college dat willen vragen.
Oké, maar volgens mij even ordentelijk is het, zeg maar, of formeel hoort het zo te zijn, dat het college kan niet iets zo terugtrekken. Dat is, want u hebt besloten om het vandaag te agenderen. U kunt besluiten als raad, zeg maar even, en dat is een ordevoorstel.
Ja.
Dat u zegt, wij schorsen de beraadslaging over dit onderwerp op en wij willen daar over een maand of over twee maanden, of nou, afhankelijk van hoe u dat aangeeft, willen we daarop terugkomen met deze aanvullende informatie. Dat zou een keuze kunnen zijn, maar dat is een besluit dat u als raad neemt. Het college kan niet gedurende de beraadslaging ineens zeggen, gehoord de beraadslaging, trekken wij het besluit terug, et cetera. Dat is nadrukkelijk een besluit dat u als raad moet nemen. Ja?
Dat is een ordevoorstel.
Dat is een ordevoorstel, zeg maar. En even voor de helderheid, u zegt dan met uitstel van een maand.
Ja, ik kijk even naar de wethouder, ik weet niet wat realistisch is bij een maand.
Maar dan wil ik even ook weten, zeg maar, welke extra informatie er nog moet komen. Want dan hebben we namelijk op een gegeven moment ook, dan is de opdracht richting het college, waar dan de informatie nog moet komen, zeg maar. Laat zeggen, kunnen we dan in ieder geval aan doen, en dan kan de wethouder ook reageren. Ja. Hoeveel tijd hij daarvoor nodig heeft?
Ik zou in ieder geval vanuit D66 die financiële onderbouwing van dat middenscenario, dat meest waarschijnlijke scenario willen hebben. Maar ik kan me voorstellen dat andere raadsleden, en er zijn ook wat concrete vragen gesteld, nog andere informatie willen hebben. En ik heb begrepen, de wethouder heeft ook een aantal dingen al beantwoord en zou nog een aantal dingen nader kunnen gaan opzoeken en doorrekenen.
Oké, dus in ieder geval het ordevoorstel. Ik kijk even wie er wil reageren op dit ordevoorstel. Daarna kom ik bij u uit, meneer Peters. Ja, als u het, althans, u had ook willen schorsen, of u heeft ook geschorst. Dus dat is. Ik kijk even naar het ordevoorstel. Wie daarop reageert? Meneer Annemai.
Ja, voorzitter, ik ben blij dat u toch heel even het woord hebt genomen. Want ook ik was nu met stomheid verslagen. Nu dat de heer Bertelet zo'n gigantische draai maakt naar eerst helemaal voorstander te zijn van fantastisch, we moeten vooral doorgaan en we moeten ondernemen en we moeten dat maar doen. En hij was zo verbaasd dat ik daar mijn bedenkingen bij had. En nu zegt hij, ik heb er zelf ook bedenkingen bij. En ik kan me heel goed in denken dat andere mensen daar bedenkingen bij hebben. Nou, dat is dan voortschrijdend inzicht, zou ik zeggen. Of een volledige draai in de politiek. En draaikonten in de politiek zijn natuurlijk niet onbekend. Dus voorzitter, ik moet zeggen, daar even overheen gestapt, moet ik toch wel constateren dat
Natuurlijk, als we de tijd kunnen nemen om het besluit wat voor ligt nog beter voor te bereiden, misschien nog af te zwakken in de zin van afslanking van die verzelfstandiging waar ik net voor gepleit heb. Natuurlijk, dat lijkt mij zeker een zaak, want we zitten hier niet, dat maar eens nog, ik zeg dat uitdrukkelijk, we zitten hier niet om politieke spelletjes met elkaar te spelen, we zitten hier voor de stad. En wat het beste is voor onze stad en wat het beste is voor de mensen van onze stad, daar zitten we namelijk voor in de raad. En ik zou ook inderdaad willen voorstellen, meegaan met het voorstel wat D66 als ordevoorstel naar voren brengt.
Oké, maar even, want anders gaan we daar op een gegeven moment ook daar een hele grote discussie krijgen. Want ik wil wel even voor de scherpte, hè, want anders is het namelijk opdracht. Datgene wat de heer Bertelet aangaf, was zorg voor nader onderbouwing van een aantal zaken die in het debat hier vandaag aan de orde zijn gekomen. Dat is iets anders dan met een nieuw voorstel komen. Even, want
voorzitter, ik trek het dan breder. Hè. Als we het uitstellen, dan is alles mogelijk.
Ja, dat weet je. Neem maar daar krijgen we eigenlijk op een gegeven moment dan de discussie. En daar wil ik voor waken, dat op het moment dat we een maand verder zijn en er ligt dat dan op een gegeven moment een ordevoorstel komt. Nee, maar wacht even, ik had een ander voorstel besteld.
Voorzitter, ik zal zeggen, wij bestellen niks. Hè. Wij gaan op dit moment, zeggen we tegen het college, althans we stellen dat voor als raad, dat we niet een behandeling nemen en een andere vorm komt dan enige tijd later in de raad. En wat dat ook mogen zijn en als dat een heel ander voorstel is, dan moeten we daar naar kijken. Het hoeft toch niet per se ditzelfde voorstel te zijn, voorzitter, met nieuwe informatie of met extra informatie uitleg. Dat lijkt mij nou niet...
Ja, maar wacht even. Kijk even, beste mensen, als er een ander voorstel moet komen, daarom wil ik even, want dan kunnen we namelijk gewoon dit voorstel afstemmen, dan kan er een ander voorstel komen. En daarom wil ik op een gegeven moment, in die discussie wil ik gewoon op een gegeven moment de scherpte, want anders wordt het op een gegeven moment een soort zoektocht naar het college, als college. En de zoektocht, die althans waar ik op een gegeven moment vanuit ging, dat de heer Bertelet aangeeft, wij hebben nog een aantal vragen, kom met onderliggende documenten. En dan kunnen wij vervolgens tot ons politieke oordeel komen. En nu missen we nog een paar informatie om tot politieke oordeel te kunnen komen. Dat is iets anders dan, neemt u het terug omdat we in feite eigenlijk tegen het voorstel zijn. Voor de echt vanuit de orde gereden.
Ik ben hartstikke blij met uw uitleg en met het waken wat u doet van de procesgang. Als het alleen maar puur is van we stellen het uit om extra informatie te krijgen, dat was niet zoals ik het had begrepen. Want kijk, dan kunnen we net zo goed vanavond erover stemmen en kijken van wat vinden we ervan met z'n allen. Dat ben ik met u eens.
Ik vind niks, dus daarom leg ik even de bal terug naar aanleiding van uw vraag bij de heer Bertelet. Of de interpretatie die ik aangaf een juiste was. Of dat u zegt van nee, eigenlijk moet alles weer mogelijk zijn.
Wat mij betreft kan het voorstel hetzelfde blijven. Verzelfstandiging per 1 januari. Alleen, dan moet... Want dat kan nog wat meer onderbouwing bij. Want nogmaals, ik hecht eraan voor dit majeure project dat er inderdaad een grote meerderheid is. We hebben in maart 2012 unaniem tot verzelfstandiging gekozen. Dan kan het toch niet zo zijn dat de raad nu hartstikke verdeeld is ten aanzien van het voorstel.
Oké, maar even, het ordevoorstel is dus daarmee duidelijk. Ik kijk even of er andere mensen over het ordevoorstel willen spreken. Meneer Peters.
Voorzitter, de CDA-Heerlen-fractie kan zich aansluiten bij het voorstel van de heer Bertelet. Mede gezien de financiële vragen die we reeds hebben gesteld en de zorgen die we delen samen met de SP. Dank u wel.
Oké. Voorzitter, een interruptie aan de heer Peters, want nu begrijp ik het niet zo goed. Is de heer Peters van mening dat hetzelfde voorstel in dezelfde vorm terug moet komen met extra informatie? Of moeten we een volledig, mogelijk ook een nieuw voorstel krijgen?
Voorzitter, we hebben in onze twee termijnen reeds aangegeven dat de informatie die wij nodig hebben eigenlijk een verdieping is van wat er nu is aangeboden. Dus gewoon het voorstel met verdiepende informatie. Dank u wel.
Oké, daarmee duidelijk. Meneer Meijer?
Ja, voorzitter, daarmee is er volgens mij al een meerderheid voor het ordevoorstel. Maar dat is er niet te min. Weet je, de hele discussie over, zeg maar, kan zo'n voorstel dan uiteindelijk worden aangepast of niet, als die informatie die verder boven tafel komt, leidt tot een verstandigere zeg maar, keuze. En dan lijkt mij, gezien het verstandige college, dat ook gewoon plaatsvindt. Voor mij is dat dus een beetje een non-discussie. Dus ik weet niet of wij uiteindelijk met meer informatie overtuigd kunnen worden. Maar wij staan altijd open om overtuigd te worden. Zo zijn wij ook vandaag dit debat ingegaan. Dus zou je kunnen zeggen, ja, schoolvoeten is wat overdreven. Maar ik kan me iets voorstellen bij dit voorstel, dit ordevoorstel. Maar wij zullen ook onverminderd kritisch zijn als de informatie niet leidt tot, laten we zeggen, een ander gevoel en idee dan we dat nu hebben.
Oké, dat is helder. Ik kijk naar andere leden van de raad. Geen behoefte aan. Breng ik het ordevoorstel in stemming, maar eerst nadat even, want dat denk ik even de vraag die aan de heer Brake werd gesteld, of aan het college werd gesteld, om het formeel te zeggen. Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben? Is het mogelijk om daarover te spreken op de in de raadsvergadering die we eind oktober, half november hebben gepland?
29 oktober.
29 oktober, ja.
Ja, dat is mogelijk.
Ja?
Dus wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat een week voor die vergadering de informatie voor meneer de heer Bertlet en zijn vraagstelling naar u toe komt.
En dan zou, want even, ook om voor de scherpte even te krijgen, want die extra om te voorkomen dat we dan allerlei technische vragen over de stukken dan gaan stellen, is het wel belangrijk, denk ik, dan dat er in de tussentijd nog een commissievergadering kan worden gepland, om te voorkomen dat we de raadsvergadering een veredelde commissievergadering gaan zijn, omdat het vaak over technische vragen gaat en we dat op een gegeven moment moeten voorkomen. Gaat dat in de procedure dan ook nog lukken?
De commissievergadering valt op 27 oktober, dus dat zou kunnen. Ja, het zit dicht tegen de raad aan. Ja.
11 november is ook nog een raadsvergadering.
Nee, okay.
Dat zou kunnen, maar
we kijken even. Dat betekent
het gaat om 2 dagen, hè?
Graag de heer Bertheim, betekent gewoon dat we op een gegeven moment kunnen zeggen, het komt in de commissie van 27 oktober en op basis daarvan kunnen we kijken wanneer het in de raad aangeboden wordt. Meneer Klaasjes?
Ja, voorzitter, een hele eenvoudige vraag. Wat is het probleem als het december zou worden?
Nee.
Dus waarom nou in één keer heel erg gaan haasten? Doe het dan nou ook goed? Probeer de mensen die nu kritisch zijn, die u ook kritisch bevraagd hebben, te overtuigen. Mm. Pak daar de tijd voor, als dat een maand langer duurt. Of gaat de gemeente dan failliet?
Dat weet ik niet.
Nou, voorzitter, dat niet door dit voorstel in ieder geval. Maar, kijk natuurlijk, meneer Klaas, als zal blijken dat het niet mogelijk is binnen die tijdspanne om deze informatie aan te leveren, dan zullen we u dat natuurlijk ook tijdig laten weten. Maar er is me ook veel aan gelegen om die informatie wel tijdig naar u toe te laten komen, zodat we goed met elkaar kunnen beraadslagen daarover, zodat ook het proces natuurlijk wel ook binnen de planning blijft passen.
Belangrijk is natuurlijk ook dat we ergens een besluit hebben genomen, of althans het voorstel ergens van een bepaalde datum uitgaat. Ook dat kun je natuurlijk wel opschuiven, laat dat helder zijn. Belangrijk is dat het college aangeeft dat wij ten behoeve van de commissie de stukken kunnen aanleveren, de commissie van 27 oktober, en dat het dan moet worden bekeken, op welke termijn het dan in de raad gaat aanleiden, gaat de raad over de agendering, en dan krijgen we dat discussie. Maar ik zeg nadrukkelijk, eerst in de commissie, zodat we daar echt de technische vragen, want het gaat over een gedeelte over technische onderwerpen, dat we daar gaan kijken. Elementen die erbij aan de orde kunnen komen, want ik probeer ze ook even samen te vatten, zijn het element van het, welk scenario is gekozen waar het ging over de risico-inschatting, en wat zou het betekenen als je het middenscenario koos. De discussie over de afbouw van de overheid binnen de gemeente, of althans de financiële gevolgen binnen de gemeente. En dan druk ik de vraag die de heer Peters heeft gesteld. Dan zou je kunnen zeggen dat daar iets meer duidelijkheid over, zou moeten komen. Ik probeer even te inventariseren waar de elementen nog meer, de cao-kwestie wellicht, nee, of is dat?
Ja, was het ook, maar ik bedoel, de gereserveerde personeelskosten, waar zit die nou precies, verloopend personeel?
Ik probeer even te inventariseren dat we even de belangrijkste punten hebben waar we dan in de rapportage op terug kunnen komen. Ja? Dan moet ik formeel het ordevoorstel nog in stemming brengen, het ordevoorstel wat de heer Bertelet heeft gedaan. Wie is voor het ordevoorstel? Dat is een unanieme raad. Dat betekent dat we de beraadslagingen over dit agendapunt nu stoppen, schorsen. Er extra informatie komt, in de commissie van 27 oktober die extra informatie kan worden besproken. En afhankelijk daarvan weer de weg naar de raad bewandeld kan worden. Dank u wel voor in ieder geval dit debat. Een aantal mensen op de tribune, dank voor uw aanwezigheid. Het krijgt een vervolg. Is de belangrijke conclusie van dit debat. Ja, gaan wij door naar agendapunt 8, het vaststellen van het beleidsplan WMO 2015-2018. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Brouwer.
Ja, meneer de voorzitter, de SP is helemaal niet blij met die zogenaamde 3 decentralisaties, waarbij de Rijksoverheid een heleboel taken die eigenlijk landelijk geregeld moeten worden naar de gemeentes over de schutting gooit en dan nog met veel minder geld. Er moet bijzonder bezuinigd worden op de zorg, zeg maar. 500 miljoen op de huishoudelijke hulp, 200 miljoen op de begeleiding. En wij krijgen dat allemaal op ons brood. En daar zijn we dus niet meer akkoord. Zorg is in feite is een basisbehoefte, dat moet goed geregeld zijn, landelijke regelingen, en dat moet solidair worden betaald. Dat neemt niet weg dat wij van mening zijn dat er nog erg veel verbeterd kan worden in de zorg. Dus dat moet je doen door marktwerking tegen te gaan, door verspilling aan te pakken, door bureaucratie aan te pakken en door topsalarissen aan te pakken, maar niet door stelsel af te breken. We hebben het op onze nek gekregen, we moeten dat uitvoeren. Over het proces zoals het hier in de gemeente gaat op die korte termijn zijn we best tevreden. Er is ontzettend veel overleg geweest met diverse betrokkenen en belangengroeperingen. Er is gewoon ook veel discussie met de raad geweest. Over die gang van zaken zijn we eigenlijk wel tevreden. Ook met de inhoud van het beleidsplan wat we nu vaststellen, daar zijn we ook eigenlijk wel tevreden gezien de omstandigheden. We zijn akkoord met de vastgestelde doelstellingen en met de ingeslagen weg. En een paar dingen die ons bijvoorbeeld uitdrukkelijk bevallen, is dat bijvoorbeeld voor de afschaffing van de WTCG en de compensatie eigen risico, wat veel mensen best veel geld gaat kosten, dat we daar toch een eigen regeling voor gaan ontwerpen, waarbij mensen binnen bepaalde criteria toch enige vergoeding, zij het natuurlijk veel lager dan voorheen, kunnen krijgen. In plaats van dat wij ervoor kiezen, zoals sommige gemeentes gedaan hebben, om dat maar via de bijzondere bijstand te regelen. Dat kost ontzettend veel en dat werpt hele hoge drempels op. Dan zijn we beter af met zo'n algemene regeling. Dus daar zijn we bijzonder tevreden mee. Ook met het feit dat we met alle zorgaanbieders verder gaan, waardoor in eerste instantie, het eerste jaar, waardoor voorkomen wordt dat mensen met hun zorg buiten de boot vallen. Er zijn ook gemeentes die daar anders op besloten hebben. En verder vinden we ook een heel positief punt, dat besloten is de samenwerking met MEE voor te zetten als cliëntondersteuning. Er zijn ook gemeentes die daar een streep doorgezet hebben. Dus we zijn akkoord met dit beleidsplan en we stemmen daarmee in.
Dankjewel, meneer Brouwer, voor uw standpunt in de eerste termijn. Meneer Verrek, namens de fractie van de Partij van Arbeid.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We staan aan de vooravond van een grote operatie in Nederland, namelijk de transitie van de WMO, de jeugdhulp en de uitvoering van de participatiewet. Vanavond praten we over twee van deze beleidsvelden, namelijk de WMO en de jeugdhulp. Ik wil het nu eerst over de WMO hebben, straks gaan we het over de jeugdhulp hebben. Het beleidsplan dat voor ligt is uitgebreid en lijkt gedegen te zijn. En de Raad is in uitgebreide sessies geïnformeerd. Daarvoor dank. Centraal in een stuk van de WMO staat de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van Heerlen en zijn sociale netwerk. De gemeente gaat de inwoner ondersteunen waar hij of zij het niet zelf kan. De zorgen van de Partij van de Arbeidsfractie liggen vooral op de uitwerking en de implementatie van de plannen. Daar hebben we vorige maand veel vragen over gesteld aan het college en de antwoorden leveren, zoals misschien de verwachte nieuwe vragen op. Maar omdat die vooral ingaat op de uitvoering, zullen we die meenemen op de komende informatieavond en niet nog een keer, ja, misschien als nodig is, wel weer via artikel 35 vragen stellen, maar dat zullen we even zien. Ik heb één vraag nu voor de wethouder. Vorige week was een avond van het platform Zorg, waar onder andere professor Groot, gezondheidszorg-econoom aan de Universiteit Maastricht, een toelichting gaf over het komende verdeelmodel van de WMO-gelden na 2015. Omdat ik weet dat de wethouder ongewezig was, heb ik daar toch drie vragen over. Eén, wat vindt de wethouder van een geschetste verdeelmodel van de WMO? Heeft hij enig idee wat de implicaties zijn voor Heerlen? En als deze negatief uitpakken voor de gemeente, wat de wethouder dan er denkt aan te gaan doen? Met de rest van het voorstel kunnen wij overigens gewoon als partij instemmen.
Dank u wel, meneer Verrek, voor uw bijdrage in eerste termijn. Mevrouw Rozen namens de fractie van D66 en dan de heer Klaassen namens de CDA-fractie.
Ja, om te beginnen zou ik me willen aansluiten bij de vorige sprekers dat wij heel tevreden zijn over de manier waarop de gemeente ons informeert. Die raadsbijeenkomsten of informatieavonden geven heel goed idee, want het is een hele complexe materie. We hebben nu toch wel enigszins het gevoel dat we enig inzicht hebben. Het voorliggende beleidsplan kunnen wij ons heel goed in vinden. Uitgaan van de eigen kracht en de gemeente stand-by is een visie die heel dicht ligt bij D66, dus die onderschrijven wij dan ook. De uitvoering Die moet nog plaatsvinden, maar de wethouder heeft toegezegd ons hierover regelmatig te informeren, dus daar zullen we hem ook aan houden. En een ander belangrijk punt waar wij wel zorgen over hebben is, hoe weten we nu of het gekozen beleid succesvol is en kunnen we binnen het gegeven budget blijven? En we hopen dan ook dat er goede prestatieindicatoren komen, zodat indien nodig is, op tijd kan worden bijgestuurd. Maar dat wachten we nog even af. De visie van dit beleidsplan heeft onze volledige steun en daar kunnen we ook mee aan instemmen.
Dank u wel, mevrouw Rozen, voor uw bijdrage in eerste termijn. Meneer Klaassen, naar de fractie van het CDA.
Ja, voorzitter. Ook ik kan in grote lijn meegaan met wat de vorige sprekers gezegd hebben. Onze fractie heeft in de commissie, en het geldt overigens ook wel voor het volgende agendapunt, en hoeft u me daar niet meer het woord over te geven, dan neem ik dat in één keer mee. De wethouder heeft ons in ieder geval met het ambtelijk apparaat heel uitgebreid geïnformeerd. Wij hebben onze zorgen met grote regelmaat geuit, niet alleen in de commissie, ook vaker via vragen. Met de kennis die er nu is en met hetgeen de wethouder ons nu kan vertellen, zeggen we van daar gaan we gewoon nog mee akkoord. Dus we gaan ook met beide beleidsplannen instemmen. Ook met de toezegging dat de wethouder ons de komende tijd erg nauw zal blijven betrekken bij de nadere uitwerking van de plannen. En dat is ook wel nodig als je de media van vandaag bijvoorbeeld pakt. Ik heb een paar koppen die vandaag voorbij kwamen. Ambtenaren vrezen chaos bij decentralisaties. Onduidelijkheid over budget oorzaak 3D-paniek. Van Rijn moet bij Kamer op het matje komen. Gemeente te weinig geld voor 3D. Van Rijn houdt 10 vingers in de pols. Ambtenaren zeggen jeugdzorg wordt het grootste knelpunt. Ambtenaren geven aan onvoldoende voorbereid op decentralisatie. Wederom genoeg zorgen die hier geuit worden en die wij delen. Maar we gaan ervan uit dat de wethouder ons in ieder geval de komende maanden nauw zal betrekken en dat we er alles aan zullen doen om de mensen waar het uiteindelijk om gaat, hier in deze stad toch van al het goede te kunnen voorzien wat nodig is voor die mensen om fatsoenlijk te kunnen leven. En ja, nogmaals, we stemmen in en we wensen de wethouder veel succes met de verdere uitwerking.
Oké, dank u wel, meneer Klaassen, namens uw inbreng namens de CDA-fractie. Meneer Butink en dan meneer Dame. Meneer Butink van de Stadspartij.
Ja, het raadsvoorstel en ook het beleidsplan kunnen de goedkeuring krijgen. En ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Ik denk ook dat het goed is dat er overleg is met de adviesraad. Dat dat ook op een solide basis gebeurt. En dat spreekt vertrouwen uit, gezien de reacties. Ik ben ook van mening dat bangmakerij over deze toch wel complexe materie niet wenselijk is. Doe het gewoon. En dat betekent wat heel belangrijk is, er moet een strakke monitoring plaatsvinden. Niet op kwartaalbasis, liefst op maand, zo niet zelfs weekbasis het kan. Dan maak ik me wel toch wat zorgen over een passage op pagina 20. En daar zou ik de wethouder toch op willen attenderen en vragen. Daar staat heel bijzonder, we willen dat professionals de ruimte krijgen om de dingen te doen waarvan zij denken dat het goed is. En dan zijn we overgeleverd aan de willekeur van professionals. En ik waardeer heel veel professionals met hun kennis en kunde. Maar ik denk wel dat er deugdelijke afspraken moeten zijn. En of het is een slip of the pen of niet goed geformuleerd. Maar ik zou er wel bijzonder waakzaam voor willen zijn. En dat is mijn vraag. Kunt u het daarmee eens zijn?
Oké, heldere vraag en duidelijke stellingname. Meneer Dame, dan meneer De Kleine en dan mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter, ik kan ook heel kort zijn. Ik moet zeggen dat wij inderdaad een uitgebreide informatieronde hebben gehad. Met betrekking tot de 3D's waar we alle vragen die we op dat moment hadden konden afvuren. En vervolgens ook inderdaad duidelijk konden kennis nemen van de wijze waarop dat de gemeente het beleid heeft ingezet. Los van het feit dat er nog wel wat contracten afgesloten moeten worden. Maar daar is 1 november de deadline voor, heb ik begrepen. Ik denk dat het goed is dat we in navolging van wat de heer Butink zegt, dat we de monitoring inderdaad ook heel duidelijk in handen nemen en dat we daar ook een soort update maandelijks van weer in de commissie kunnen verwachten en krijgen, zodat we bij het beleid ook in het kader van de uitvoering nauw betrokken blijven. En ik wens de wethouder ook veel succes in zijn uitvoering.
Dank u wel, meneer Dame, voor uw bijdrage in eerste termijn. Meneer De Klein namens de fractie van Hartleers.
Meneer de voorzitter, in principe heb ik niet veel toe te voegen aan de vorige sprekers. Alleen wil ik de gemeente veel succes wensen met de uitvoering dadelijk van de taken. En ik denk dat we daar wat de informatie betreft voldoende hebben gekregen. En ik ga er ook vanuit dat de gemeente zover is om de taken ook goed tot uitvoer te kunnen brengen.
Dank u wel, meneer Butink. Mevrouw Binkin, namens de fractie van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen in ieder geval met het WMO-beleidsplan
instemmen zoals het nu voor ligt. Die nadere uitwerking waarvan ik begrepen heb dat die vast ligt in de verordening en wij die komende maand krijgen, daar zien we natuurlijk graag naar uit. Dank u wel.
Oké, dankjewel voor uw inbreng in de eerste termijn. Meneer Groeneveld.
Ja, voorzitter. Wij zijn het ook volledig eens met de nieuwe WMO-beleidsplan. Wat wij wel geleerd hebben, want wij zijn namelijk naar Zwolle geweest, decentralisatiedagen. En daar zijn we tot de conclusie gekomen dat deze problematiek die op ons afkomt, daar mag je eigenlijk geen politieke kleur aan hangen. En ik wil daarom ook de raad vragen om gewoon het beleidsplan zo goed mogelijk te steunen. Ook gezien de ambtenaren die al dit werk hebben gedaan, ook om ons informatie te verschaffen. Ik dank ze er ook voor. Het is een hele harde kluif. Dat hebben we wel gemerkt omdat we met diverse mensen hebben gesproken in Zwolle. En dan maakt het niet uit wat voor politieke kleur je hebt. Het gaat er gewoon dat het beleidsplan op een goede manier moet uitgevoerd worden. En daar heb ik het volste vertrouwen in. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Groeneveld, voor uw bijdrage in de eerste termijn. Volgens mij is iedereen aan het woord geweest. Is het geval? Meneer Van Zutphen, namens het college.
Voorzitter, laat ik beginnen met me aan te sluiten bij de laatste spreker, meneer Groeneveld. Met de dank aan de ambtenaren die hier heel erg hard aan gewerkt hebben. Of ook heel veel mensen vanuit bijvoorbeeld de MO-raad, zorginstellingen en andere betrokkenen. Ja, en vooral ook in dit geval dank aan de raad die kennelijk unaniem het voorstel steunt. En zelfs met heel lovende bewoordingen steunt. Toch is het geen 13 in een dozijn plan. De heer Brouwer heeft al een aantal verschillen aangegeven met toch wat bij andere gemeenten gebeurt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld ook dat er gemeenten zijn die een soort bewijslast opleggen aan de cliënt. Dat hij moet bewijzen dat hij geen ondersteuning kan krijgen van buren, familie enzovoort. En pas dan, als je dat bewijs geleverd heeft voor individuele ondersteuning, voor maatwerk, in aanmerking komt. Dus wat dat betreft, hier zitten wel degelijk keuzes in. En ik ben blij dat die keuzes zo breed door de raad gedeeld worden. De PvdA heeft heel concreet gevraagd, hoe zit het met het voordeelmodel? Heel kort gezegd, slecht. In de septembercirculaire is een uitwerking gepubliceerd van het verdeelmodel die als volgt uitziet. Bij de eigen gemeentelijke taken gaan we 3 miljoen achteruit. Ten opzichte vanaf 2016 zou dat dan in een snel of langzaam tempo doorgevoerd worden. Maar ten opzichte van de historische kosten en ten opzichte van de bezuinigingen die we waar alle gemeenten mee te maken hebben, gaat heel en nog eens 3 miljoen achteruit bij de gemeentelijke taken en 5 miljoen bij de regionale taken, zeg maar het beschermd wonen wat wij voor de hele regio Parkstad uitvoeren. Gelukkig is er nu sprake van dat toch ook bij het ministerie men zich nog eens achter de oren aan het krabben is of dat nu de bedoeling is. En wij zullen uiteraard alle gelegenheden aangrijpen ja, om die beweging, om die herbezinning alsnog te stimuleren. Is overigens iets wat niet alleen in onze regio speelt. Bijvoorbeeld ook regio's waar traditioneel gezien erg veel sprake is van een beschermd wonen. Omdat vroeger mensen met een beetje afwijkend gedrag toch vaak in bosrijke omgevingen werden weggestopt. En wat zie je nu? Regio's Apeldoorn en Arnhem gaan er zeer zwaar op achteruit, terwijl zij eigenlijk een aantal landelijke voorzieningen toevallig binnen hun regionale grenzen hebben en daar dan nu de dupe van dreigen te worden. Dus er is algemeen in het land toch wel de roep om herbezinning. In hoeverre dat tot resultaten gaat leiden, kan ik niet beloven, maar we zullen wel ons uiterste best doen en dat zal voor de eerste keer zich aanstaande maandag gaan afspelen als staatssecretaris Van Rijn in gesprek gaat met de Limburgse wethouders in Roermond en de gemeente Heerlen, maar ook de andere Zuid-Limburgse gemeenten zullen die gelegenheid aangrijpen om de problematiek rond die verdeelmodellen onder de aandacht te brengen. Even kijken, ja, een aantal partijen die hebben gevraagd om de raad verder vooral goed te informeren. En ik denk dat het in twee opzichten geldt. Het geldt de komende maanden tot 1 januari als zeg maar het beleidsplan zoals dat nu voor ligt verder uitgewerkt gaat worden. Niet zozeer in de vorm van de verordening, want dat hoor ik mevrouw Winkens zeggen, het gaat uitgewerkt worden via de verordening. De verordening is eigenlijk een heel inhoudsloze verordening, met alle respect voor de verordening, maar daar staat vrij weinig in. Onder die verordening komen beleidsregels te hangen. En die beleidsregels, het vaststellen daarvan, is de bevoegdheid van het college. Maar we zullen daarbij uiteraard de raad nadrukkelijk raadplegen en goed naar de raad luisteren voor het college die gaat vaststellen. En in de periode na 1 januari moeten we natuurlijk heel erg dichter bovenop zitten hoe het nu in de praktijk gaat. Want ook wat dat betreft kan ik me aansluiten bij de zorgen van de PvdA. Het gaat straks vooral om de uitvoering. Het plan is mooi, maar hoe gaat straks de uitvoering? En wat dat betreft denk ik ook niet, we moeten niet meedoen aan bangmakerij. Dat hoor ik ook mensen zeggen, laat je vooral niet, doe niet mee aan bangmakerij. Maar we moeten ook niet met chakka-verhalen komen van het gaat allemaal geweldig worden. Het is een bijzonder heel moeilijk verhaal. Het gaat voor mensen die op zorgen aangewezen zijn. Die gaat het zeker tot problemen leiden. En mensen maken zich ook op het ogenblik heel erg ongerust. Bij wijze van spreken, overal waar je komt, kijken mensen je met grote ogen aan van wat ga je doen, wat gaat er met mij en met mijn persoonlijke problematiek gebeuren. En dat is een hele voorspelbare zorg. En het vervelende is dat we daar nu in dit stadium ook nog niet hele concrete antwoorden op kunnen geven. Maar naarmate de invoeringsdatum nadert, worden die antwoorden natuurlijk wel langzamerhand wel wat concreter. En dat vertaalt zich bijvoorbeeld vandaag in het feit dat het college onder voorbehoud van vaststelling van de van dit WMO-beleid vanavond door de Raad vanavond een aantal besluiten heeft genomen om bijvoorbeeld voor de bestaande cliënten, mensen die nog een lopende indicatie hebben om gewoon met de bestaande zorginstellingen door te gaan in 2015. En ook voor de nieuwe cliënten in de eerste twee jaar in principe de bestaande instellingen allemaal de gelegenheid te bieden om in te schrijven op de aanbesteding. Zodat wij in ieder geval niet nu al instellingen gaan uitsluiten waarvan eigenlijk niemand kan overzien of dat nu wel verstandig is. Dus die zorgen zijn er, maar die proberen we wel zoveel mogelijk weg te nemen. Even kijken, en volgens mij heb ik daar niet...
De vraag van de heer Buting.
Ja. Ja, ruimte voor de professionals. Dat is, ik begrijp dat u die vraag stelt, van gaat die professional niet allemaal gekke dingen doen? Dat is precies die angst. We willen niet dat dat tot uitwassen leidt, is dat wij dus niet, althans nog niet, overgaan tot mandatering van gemeentelijke beslissingen aan de zorginstellingen zelf. Het komt er kort gezegd op neer dat we bij wijze van spreken de zorginstelling de bevoegdheid geven om namens de gemeente beslissing te nemen. Dat gaan we niet doen, althans nog niet doen, omdat dat op het ogenblik gewoon een stap te ver zou zijn. Maar we willen wel heel nadrukkelijk luisteren naar de deskundigheid die aanwezig is. Want de angst aan de andere kant, die is wat mij betreft even reëel. Gaat straks de gemeente denken dat ze verstand heeft van de kinderpsychiatrie of van dementieproblemen, terwijl wij daar helemaal de kennis en ervaring niet toe in huis hebben. Dus ik denk dat het heel goed is om heel erg af te gaan op de kennis die bij de mensen met de voeten in de modder, zoals ik het maar noem, aanwezig is. Maar we gaan hun niet absolute macht toekennen.
Nou, dan via de voorzitter, als er een goede afstemming gebeurt, dan heb ik daar geen moeite mee.
Ja, oké.
Ja?
Volgens mij heb ik daarmee...
Volgens mij heeft u alles wat er aan de orde is geweest, hebt u van commentaar voorzien. Kijk even of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Dat is niet het geval, met de toezegging die de wethouder heeft gedaan en ook zeg maar de stand van zaken die heeft toegelicht. Kunnen we, denk ik, als ik de raad in de eerste termijn heb gehoord, unaniem instemmen met het WMO beleidsplan? Dat is het geval? Oké, dan is daarmee dit beleidsplan WMO unaniem vastgesteld. Met dank ook voor de inzet van de vele mensen die erbij betrokken zijn en hulde. Want het is mooi dat we dit als unanieme raad in ieder geval kunnen vaststellen bij zo'n belangrijke verandering in de WMO. Gaan wij door naar de andere twee punten die er enigszins mee te maken hebben. Althans, die ook over de 3D's gaat, want meneer Klaas heeft aangegeven dat daarmee bij zeg maar, het vorige onderwerp hij zijn opmerkingen over deze onderwerp al heeft gemaakt. Maar we zouden ze wel apart aan de orde stellen. En dat zijn het beleidsplan jeugdhulp en het geven van toestemming aan het college tot het aangaan van de centrumregeling inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Verrek namens de fractie van de Partij van de Arbeid. En dan mevrouw Rozen namens de fractie van D60. Meneer Verrek.
Zoals ik net al aangaf, we hebben natuurlijk nu een aantal transities voor de boeg staan. En die zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Alleen maar is het al dat die per 1 januari komend jaar allemaal in werking treden. Zoals ik ook net aangaf, rondom de WMO is de jeugd ook uitgebreid besproken op verschillende raadsessies in de commissievergadering. Er is er wel een wezenlijk verschil. Namelijk de jeugdhulp wordt op de Zuid-Limburgse schaal georganiseerd. Daar zijn we als Partij van de Arbeidsfractie erg blij mee. En ik had het ook wel waard gevonden als we het ook voor de WMO hadden kunnen organiseren. Zodat er ook geen verschillen tussen Heerlen, Kerkrade of Heerlen, Landgraaf en de omliggende gemeentes was opgetreden in WMO. Het zou ondoenlijk zijn voor de gemeente, en dat is natuurlijk het voordeel van die gezamenlijke van die grote schaal, om de zorg voor jongeren alleen op hele schaal uit te voeren. In de voorstel zijn een aantal uitgangspunten die ons als Partij van de Arbeid wel erg aanspreken. Namelijk zoveel mogelijk weghalen van de schotten tussen de verschillende voorzieningen. Dat kan alleen maar ten goede komen van de zorgvrager. En de werkwijze één gezin, één plan, één regisseur. En hopelijk gaan we daarmee voorkomen dat de verschillende partijen die rondom een gezin of een zorgvrager opereren langs elkaar of naast elkaar gaan werken. Dat je in ieder geval daar meer synergie gaat krijgen. Maar natuurlijk ook net zoals bij de WMO zijn we ook bij de jeugdhulp vooral benieuwd naar de uitwerkingen van de plannen. Ik heb begrepen dat voor 1 november de plannen moeten vastgesteld in de raad, want er moet namelijk voor 1 november moeten de contracten met de verschillende aanbieders getekend zijn. En ik begrijp dat dat allemaal via een openbare aanbesteding moet gebeuren. Dus ik ben vooral benieuwd van de wethouder, als wij op 29 oktober de plannen vaststellen voor de jeugdhulp, hoe we het dan voor 1 november georganiseerd krijgen om nog een correcte aanbesteding uit te voeren en te organiseren, zodat ook op 1 november getekend kan worden. We zijn het overigens wel eens met de plannen en stemmen er ook mee in.
Oké, dank u wel meneer Verrek voor uw inbreng in de eerste termijn. Mevrouw Rozen namens de fractie van D60.
Ja, met het voorliggende beleidsplan voor de jeugdhulp kunnen wij ook instemmen. Eén gezin, één plan, één regisseur. Dat spreekt ons heel erg aan. Voor de gezamenlijke inkoop heb ik nog een vraag. Wij juichen het zeer toe dat het gezamenlijk gebeurt. Maar ik heb begrepen dat de centrumgemeente ook de facturen gaat betalen. En ik vraag me af of als de toegang in de gemeente is en de betaling van de factuur in Maastricht in dit geval, of de wethouder niet bang is dat hij het overzicht verliest tussen de verwijzing die in Heerlen ligt en de betaling die enkele maanden later vaak vanuit Maastricht moet komen. Dat is mijn enige vraag, want wij zijn zeer voorstander van gezamenlijke inkopen. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de zorgaanbieders.
Dank u wel, mevrouw Rozen, voor uw inbreng in de eerste termijn. Daarmee de raad in de eerste termijn geweest. Mevrouw Winkens.
Nee, ik was zelf wat laat. Ik ging ervan uit dat ik nog wel aan de beurt kwam. Voorzitter, zowel agenda punt 8 als agenda punt 9 als agenda punt 10. VVD kan instemmen met beleidsplan en ook met de centrumregeling voor de inkoop van jeugdzorg. Wel zullen wij in ieder geval het hele transitieproces om te komen tot lagere zorgkosten in deze en die betere samenwerking kritisch volgen. En wij hopen dan ook dat het in ieder geval de gewenste efficiëntie op de kostenreductie plaats gaat vinden. Dus nogmaals, wij denken dat het een hele goede zaak is om samen te werken bij de 18 gemeenten in onze regio. En hopen dat het ook allemaal leidt tot kostenreductie. En dat proces volgen we graag kritisch.
Oké, dank u wel mevrouw Winkels voor uw bijdrage in eerste termijn. Nu wel iedereen geweest in de eerste termijn. Dan kijk ik naar het college en geef ik graag het woord aan de heer Clemens om het
woord te voeren namens ons, namens het college, sorry.
Nou, een hele aardige verspreking van de voorzitter in dit geval, namens ons. Namelijk dat zegt iets over het proces waar we hier in zitten. Namelijk een proces dat ik in ieder geval ervaar als een proces dat we met z'n allen als stadsbestuur in zijn gegaan. Dat heeft zich ook geuit in de hele druk bezochte bijeenkomsten die we hebben georganiseerd rondom de 3D's. Waar heel veel inzet is geweest en dat is terecht opgemerkt. Maar ik doe het toch nog eens, het begint een beetje een Oscar-festijn te worden op die manier, maar toch. Ook die ambtenarij bedanken die zich ontzettend hard hebben ingezet. Daar hebt u allemaal direct van kunnen proeven. Van die expertise waar wij hier dagelijks van mogen genieten wat dat betreft. Ook was ik heel blij met de betrokkenheid van raadsleden. Dat blijkt ook vandaag weer. Dat u hier aangeeft dat wat u betreft die goede zorg voorop staat. En dat er natuurlijk opmerkingen worden gemaakt over de efficiëntie, maar ook over de kwaliteit. En dat delen we, die ambitie. We hebben het namelijk over een grote groep Heerlenaren. Zo'n 15.000 Heerlenaren bevinden zich in de leeftijd 0 tot 18 jaar, dus in de doelgroep van jeugdzorg. En zo'n 5% daarvan heeft te maken doorgaans met meervoudige problematiek. Dat zijn jongeren waar bijvoorbeeld armoedig gezin voorkomt, waar ook tienerzwangerschappen voorkomen, al dat soort problematiek. Een aanpak nodig hebben die integraal is. Die dus niet een aanpak nodig hebben van SEC één soort hulpverlening, maar die verschillende invalshoeken nodig hebben. En verschillende hulpverlening nodig hebben waarbij ook het hele gezin en waarbij de hele omgeving, inclusief de familie, inclusief de school, betrokken wordt. En het beleidsplan dat hier nu voor u ligt, betrekt ook al die partijen. En laat zien hoe we samen met de omgeving aan de slag kunnen voor die goede jeugdzorg en om die kinderen in ieder geval hun best mogelijke jeugd te gunnen. Er zijn een aantal dingen gezegd over risico's, over zorgen die we hebben. Dat is terecht dat we die opmerken, want die risico's en zorgen, natuurlijk, die horen bij zo'n enorme onderneming waar we hier mee bezig zijn. En niet alleen in beginsel die transitie, het overnemen van die taken, maar ook die transformatie, het anders gaan werken. Dat is niet zomaar iets. En we hebben ook te maken met een aantal uitdagingen die we zelf misschien liever niet hadden gewenst. Er is al eerder gerefereerd dat we ook te maken hebben met tijdsdruk, ook te maken hebben met bezuinigingen. En dat zijn natuurlijk niet de ideale omstandigheden als je zegt, nou, we gaan zo'n grote verandering in gang zetten. Tegelijkertijd zie ik wel dat ook op bestuurlijk vlak, en daar spreek ik wederom niet alleen over wethouders, maar ook over raadsleden in heel Zuid-Limburg, zich keihard inzetten en eigenlijk samen maar één doel voor ogen hebben. En wat dat betreft kan ik die samenwerking niet anders typeren dan zoals ik hem hier in deze zaal ook zie. Even kijken. Nou ja, we hebben het dus over het vergroten van die kwaliteit. Ontschotting heb ik het over gehad. Daar had de PvdA het ook over. Dat is heel belangrijk. En ook het CDA refereerde, en daar ben ik ook heel blij mee, tijdens het vorige agendapunt, ook over dat ze goed geïnformeerd waren en zich betrokken voelen. En van de andere kant zeg ik, we kunnen dit alleen maar goed uitvoeren. We kunnen dit alleen maar met z'n allen tot een succes maken wanneer we ook elkaar blijven informeren en ook die betrokkenheid blijven voelen. De PvdA had het nog over het organiseren op Zuid-Limburgse schaal. Het is zo dat we op verschillende niveaus samenwerken binnen de jeugdzorg. Namelijk op Zuid-Limburgse schaal werken we heel nauw samen met 18 gemeentes. Dat doen we in Parkstad. En dat doen we eigenlijk tot op het allerlaagste niveau, tot in de buurten werken we samen. En u moet je voorstellen, als we het hebben over organisatie, dat we eigenlijk van zwaar naar licht dat organiseren. De zwaarst mogelijke jeugdzorg. Jeugdzorg die niet vaak voorkomt, maar die wel intensief is en die vaak nog heel duur is. Die organiseren we op grotere schaal dan jeugdzorg die in de wijken of op scholen wordt georganiseerd. Daarom werken we ook voor die zwaarste jeugdzorg samen op Zuid-Limburgse schaal. Ambulante jeugdzorg bijvoorbeeld doen we op parkstadniveau. En als we het hebben over vrij toegankelijke jeugdzorg, dan doen we dat of organiseren we dat binnen de stad en bieden we dat aan op buurtniveau. D66 had nog vragen over hoe zit dat nou met die betaling? Want als Maastricht betaalt, is het dan ook zo dat Maastricht bepaalt?
Nee.
Daar heb ik, nou ja, u vraagt in ieder geval over het sturen, hè? Over de sturing die we houden over...
Nee, volgens mij ging het ook over het overzicht.
Het overzicht dat je zelf houdt.
Ja, ja.
En daarmee financiële risico's. Volgens mij was dat de achtergrond van de vraag.
Oké, duidelijk. Ja. Nou, het is zo dat we Maastricht als centrumgemeente hebben genomen in deze samenwerking. Zodat Maastricht degene wordt die de administratieve taken op zich neemt. En dan gaat het puur over de inkoop. De toegang tot jeugdzorg, dus wie krijgt toegang tot jeugdzorg, hoe organiseren we dat precies, dat regelen we nog altijd zelf. En aan het einde van de rit, nadat Maastricht al onze bonnetjes heeft betaald, zal ik maar zeggen, en alle bonnetjes netjes in een Excel-sheetje heeft verwerkt, zijn wij degene die de rekening toch moeten betalen. Dat betekent, als wij met onze toegang ervoor zorgen dat jongeren minder terechtkomen in de zwaardere soorten jeugdzorg, dat wij er zelf van profiteren op het eind, omdat wij dan een lagere rekening krijgen. Andersom is het ook zo dat Maastricht niet gaat bepalen wie in onze stad toegang krijgt tot jeugdzorg. Dus die sturing die blijven we houden.
Ja, ik bedoelde eigenlijk als Heerlen beslist een bepaalde jeugdige moet naar een bepaalde zorg, dat die factuur van die zorgaanbieder naar Maastricht ging, die betaalde en dat die dan heel laat pas in Heerlen komt of zij dan het overzicht over het budget kunnen behouden. Dat bedoelde ik eigenlijk. Mm-hmm. Maastricht bepaalt niks voor ons, dat begrijp ik, maar... Dan, zorgaanbieders sturen al vaak laat facturen en als het dan ook nog via Maastricht moet hebben, houden wij overzicht. Blijven we binnen budget dus eigenlijk.
Ja. Ja.
Meneer Clemens?
Nou ja, het gaat in veel gevallen gaat het natuurlijk om een zorgvraag die een jongere heeft. Een jongere heeft behoefte aan bepaalde zorg en dat bepalen wij als gemeente niet, maar dat bepaalt de professional. Vervolgens gaat zo'n professional, als we even het voorbeeld van de wijkteams nemen, gaat samen met zijn collega's gaat hij een plan maken voor zo'n jongere. Daarbij hoeft hij niet te wachten totdat ergens in Maastricht iemand een handtekening heeft gezet. Daarmee kan hij meteen beginnen. Het enige wat Maastricht gaat doen is, als dat bonnetje van die zorgverlener binnenkomt, dat bonnetje in de administratie verwerken en betalen. En verder hoeft dat niet te betekenen dat die jongeren op die zorg moet gaan wachten totdat het bonnetje weer terug is via Maastricht.
Volgens mij is het... Probeert u nog één keer, mevrouw, want ik bedoel een ander probleem.
Dat begrijp ik allemaal helemaal goed. Maar dat bonnetje komt pas na een half jaar. En hoe houdt Heerle dan zicht op van ik heb zoveel aanvragen gedaan, ik had zoveel budget, maar die bonnetje heb ik nog niet, dus ik weet niet hoeveel er al op is. Dat bedoel ik eigenlijk, controle.
Mm-hmm. Ja, nou we zitten aan de toegang natuurlijk als gemeente. En natuurlijk blijven we ook betrokken bij die centrale regeling. Het is een gemeenschappelijke regeling, dus daar zitten ook mensen van Heerle bij om dat in de gaten te houden, hoe dat gaat. En ja, wat dat betreft hebben we daar natuurlijk ook een rol in. Wij ook weer als gemeentebestuur natuurlijk. Want die gemeenschappelijke regeling, dat is geen zelfstandig iets. In de zin van dat het helemaal op zichzelf kan werken. Hè. Wij sturen dat nog altijd aan. Hè, dat doen we samen met de 18, nou ja, met z'n 18 moet ik zeggen, samen met de 17 andere gemeentes. Maar wij staan nog altijd aan de lat wat dat betreft. En zo'n Maastricht, tussen aanhalingstekens in dit geval, voert alleen maar uit wat wij vragen.
Oké.
Okay. Even kijken, de VVD had het nog over samenwerking. Nou ja, goed, daar heb ik al inderdaad in de bijeenkomsten voorafgaand hieraan, hebben we het er vaak over gehad, die samenwerking. Dat goed verloopt, hè, dat we wat dat betreft behoorlijk op één lijn zitten. En dat het mijn ambitie is om daar absoluut mee door te gaan op die manier. En als we dat allemaal goed doen en als we uiteindelijk die transformatie goed vorm kunnen geven, zoals we dat willen, zoals we dat hier hebben beschreven, dan ben ik ervan overtuigd dat we uiteindelijk betere kwaliteit kunnen gaan bieden. En met een beetje geluk nog wel wat goedkoper. Maar daar moeten we er niet te ambitieus voor zijn, volgens nog zou ik zeggen. Dan nog één dingetje, dan kijk ik even naar achter. Hebben we nog een presentje voor de raadsleden als zij dadelijk weggaan of niet?
Volgens mij moeten we oppassen dat we niet in de discussie terechtkomen dat mensen nu, want ze moeten zonder last of ruggespraak moeten besluiten.
Ja,
en als je nu als wethouder een presentje in de aanbieding doet.
Ik begreep dat er een fact sheet was gemaakt.
Ja, dat vind ik. Dat
was niet voor vandaag.
Ja, precies.
Nee, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Maar dan hebben we het op het einde van de vergadering, toch?
Okay. Ja, okay.
Maar goed, ook die belofte kan ik dus niet doen, maar wellicht komt er nog iets aardigs voor u aan. En volgens mij heb ik daarmee ook alle vragen beantwoord.
U hebt alle vragen volgens mij uitvoerig en uitstekend beantwoord. En er zijn geen cadeautjes die van invloed kunnen zijn op de besluitvorming. Geef ik maar vast nog een keer aan. Nee. Ja, beginnen mensen nu allerlei denken dat ze... Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Kijk niet onder uw stoelen, kijk niet op datgene wat er op u... In de auto, ja. Mevrouw Cynthia de Jong heeft de auto gewonnen vandaag. Goed, we zijn met serieuze zaken bezig, want het gaat over de jeugd. Dus ik kijk even of er behoefte is aan stemming over het voorstel. In ieder geval kan ik ook vaststellen dat we ook dit met een unanieme raad kunnen vaststellen. En dan ook geldt hier weer voor de dank aan de mensen die dat voor elkaar hebben gekregen. En ook een mooi blijk dat iedereen zich herkent in de wijze waarop het proces georganiseerd is. Ik denk dat het ook wel goed is om dat vast te stellen. Dan is daarmee agendapunt 9 en 10 zijn unaniem vastgesteld. En gaan wij door naar agendapunt 11, de zomernota. Meneer Peters.
Ja, voorzitter. CDA hele fractie heeft één punt van aandacht voor dit punt. In de zomernota wordt er meerdere keren melding gemaakt van niet te realiseren taakstellingen. Kunt u ons uitleggen waarom deze destijds zijn opgevoerd? Zijn er nog andere taakstellingen te verwachten die niet realiseerbaar zijn? Ook opmerkelijk zijn de grote meevallers die met deze nota aan ons kenbaar worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het WMO-overschot van ruim 2 miljoen en de uitkering van het buigbudget van 1,3 miljoen. U stelt dat deze meevallers verwacht waren. Waarom belast u dan de begroting van 2014 hier onnodig mee en corrigeert u deze weer? Kijken we nu verder naar de negatieve bijstelling van het bijstandsvolume ten hoogte van 1,2 miljoen euro. Dan lijkt het erop dat ongewenste grote negatieve getallen bij de samenstelling van de begroting worden weggelaten in de hoop dat we, door enkele voorzichtige ramingen, toch wel weer genoeg hebben om dit te compenseren. Voorzitter, het CDA Heerlen mist een transparante manier van werken. En onze vraag is dan ook aan u of u bereid bent met spoed een procedure te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat dergelijke uitwassen in de toekomst niet meer voorkomen. En dit vooraf met ons te bespreken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Peters, voor uw bijdrage in eerste termijn. Ik kijk meneer Buting.
Ik heb één vraag. Ik zie dat er bij een aantal posten, zowel bij plussen en minnen, maar ook bij posten waar geld overblijft, dat er geen voorstel begrotingswijziging is. Heeft dat reden waarom bij de ene post wel en bij de andere niet?
Oké, dank u voor uw vraag. Dat zijn overigens, laat ik zeggen, dit zijn wel de vragen waar ik begrijp omdat er namelijk een aangepast voorstel is gekomen. Zeg maar dit zou eigenlijk de zaken zijn die we natuurlijk normaal in de commissie aan de orde zou kunnen stellen. Maar dus, ik geef nadrukkelijk aan omdat er een aangepast voorstel is en dat is na de commissiebehandeling gekomen. Begrijp ik waarom u de vraag hier kunt stellen.
En ik spreek nu even namens mijn collega meneer Hazen.
Oké, ik kijk even nog verder. Niet het geval, dan geef ik het woord aan de heer Aert.
Ja, voorzitter. Anders dan in de commissie zal ik me in ieder geval tot de financiële procedures houden. En de andere vragen zullen door de vakwethouder worden gedaan. De vraag van de heer Peters over niet te realiseren, ja, dat is natuurlijk een breed begrip, want er zijn er een aantal geweest. Laat ik het zo noemen, vaak is het ook dat je denkt een taakstelling te realiseren. Ik pak bijvoorbeeld diegene op de bezuiniging op de energie. Ja. Daar maak je een inschatting van wat je denkt te kunnen behalen met een aanbestedingsvoordeel, met dat soort zaken. En achteraf blijkt dat te ruim ingeschat, omdat de aanbesteding wat minder positief uitvalt als je gedacht hebt. Dus dat is in die zin wel altijd een moeilijk iets om dat precies te bepalen. Als u daar dan vragen heeft over precies van afzonderlijke zaken, dan denk ik dat we daar wel op zouden kunnen antwoorden waarom dat die daar wel en daar niet realistisch is. U zegt ook van er zijn grote plussen en grote minnen. Nou, voor de grote plussen en minnen zal wethouder van Zutphen dadelijk in ieder geval vertellen waarom dat daar is gebeurd. En voor de rest is dat soms ook moeilijk te begroten. We zitten soms ook met open eindfinancieringen en dat maakt het wel moeilijker. En dit is in ieder geval een afwijkingenrapportage waar wij tussentijds in ieder geval u laten zien hoe wij daar begrotingstechnisch voor staan. Ik weet niet goed hoe ik uw vraag moet opvatten, omdat u zegt van luister, hoe kunnen die grote uitwassen proberen te elimineren. Dat is, denk ik, per programmaonderdeel kan het heel verschillend zijn. Meneer Van Zutphen zal dadelijk toelichten waar de echte grote brokken zitten en waarom dat we daar zo mee gehanteerd hebben. Misschien als u dat antwoord heeft, dat de overige vraag die u procedureel heeft gesteld dan overbodig is. Maar dat hoor ik dan graag in tweede termijn. Meneer Buiting, u zegt er zijn plussen en minnen die, waar geen begrotingswijziging voor is. Er staan een hele hoop budgetneutrale plussen en minnen in. En die vanuit het ene programma worden geplust. En dat ze, uiteindelijk zul je dan ook zien dat een programma 5 meestal, waar de reserves en voorzieningen zitten, dat die worden, dat ze in het programma 1, 2, 3 of 4 worden gemind. En dat die vanuit de reserves en voorzieningen in programma 5 worden geplust. En dat is het budgetneutrale, omdat we dat vanuit de reserves en voorzieningen moeten overboeken. Voorzitter, dat maar de vraag.
Oké. Okay, ik hoop dat de raad allemaal begrijpt wat er nu op het laatst gezegd is. Minus plus, hè, dat is. Maar goed. We gaan naar de inhoudelijke punten, want er waren een paar vragen gesteld door de CDA-fractie over grote afwijkingen. En dan geef ik graag het woord aan de heer Van Zutphen om ons daarover bij te praten. Meneer Van Zutphen.
Ja, voorzitter. Er staat op de eerste plaats een passage over meevallers in de WMO te voorzien, die te voorzien waren. Die waren te voorzien, maar nog niet op het moment dat de begroting door de raad werd vastgesteld. Het gaat dan heel concreet op een hele grote meevaller bij de aanbesteding van de hulpmiddelen, zeg maar de scootmobiel en dat soort dingen. Dat is een meevaller van 1,1 miljoen per jaar. En dat is, heeft zich pas in december 2013, toen de begroting dus al klaar was, voorgedaan. En daarnaast zijn aan de maatregelen die de raad vastgesteld heeft over de huishoudelijke zorg, die hebben meer dan verwacht, in eerste instantie verwacht een kostenbesparing geleid. Bij de bijstand, dat is een verhaal apart, die cijfers zowel wat betreft de uitgaven, zeg maar, de aantallen uitkeringsgerechtigden, kunnen die enorm omhoog en omlaag zwiepen. Op het moment dat de zomernota door het college is vastgesteld, en dat lezen we in de zomernota terug, zag het er wat betreft de aantallen bijstandsgerechtigden nog heel slecht uit. En moesten we vrezen dat we de 5% groei voor het hele jaar niet zouden halen. Op dit moment is het zo dat we zelfs gisteren, maandag 29 september, minder bijstandsgerechtigden hadden in Heerlen dan op 1 januari. Dus het ziet er wat dat betreft voor de begroting van dit jaar weer veel gunstiger uit dan nog in de zomernota gemeld. En aan de andere kant heb je het budget van het Rijk. En dat wordt op 3 momenten vastgesteld. 2 keer voorlopig, hè, via de septembercirculaire. Dan nog eens via de meicirculaire. En dan nog eens in september van het lopende jaar de definitieve vaststelling. En in die tussentijd zitten daar verschillen in, naar boven en naar onder van vele miljoenen. Dus, en dat is ook nu weer aan de hand geweest. Zeg maar het budget 2014 hebben wij vorige week bericht van gekregen. Dat wijkt weer 9 ton gunstiger uit dan het budget wat we via de meicirculaire akkoorden. Dus ik begrijp dat u naar zekerheid zoekt. Maar die zekerheid die kunnen we bij dit soort uitgaven gewoon niet meer bieden dan we op dit moment doen.
Oké, volgens mij is dat een heldere antwoord richting de CDA-fractie. Kijk even naar de heer Peters, tweede termijn.
Meneer Peters. Voorzitter, dank u wel. Geen verdere vragen meer, maar gewoon de opmerking. Daar zullen we dan maar mee moeten leven met die fluctuaties. Als dat niet beter kan, ja, dan kan het niet beter. Dank u wel.
Oké, dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk naar andere leden van de raad. In ieder geval kan ik constateren dat we de zomernota op deze manier kunnen vaststellen als raad unaniem. Dat is het geval. Dan is ook dit besluit unaniem genomen. En gaan wij door naar de 2 moties. En dat betekent dat we doorgaan naar agenda punt 21. 2 moties vreemd aan de orde van de dag. En de eerste motie is, zoals we hebben afgesproken, de motie die door de heer Horstels namens Hoensbroeks Belang is ingediend. En de procedure, ik leg het even nog een keer uit, want het is volgens mij een van de eerste keren in de nieuwe raadsperiode dat we een motie vreemd aan de orde van de dag hebben.
betekent dat een korte toelichting plaatsvindt door de indiener. Dan de ruimte voor alle partijen om daarop te reageren. Dan het college als laatste in de eerste termijn. Dan de tweede termijn waar de initiatiefnemer of de indiener als eerste weer aan het woord is. Dan de rest van de raad en als laatste weer het college. Meneer Horsels, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een korte toelichting op deze motie aan de orde van de dag. Het is bijna alweer kerstmis. Vorig jaar heeft er een softijsbaan in Heerlen Centrum gelegen. Het was geen succes. Mede doordat het geen echt schaatsijs was. De kosten waren 70.000 euro. Het jaar daarvoor heeft in Hoensbroek een ijsbaan gelegen met echt schaatsijs. Kosten 50.000 euro. Deze bedragen, dat zijn exploitatiekosten. Destijds heeft een inwoner, die zeer betrokken is met Mariaraden, deze ijsbaan gewonnen. Het is een overkapte ijsbaan met echt schaatsijs dat natuurlijk de sfeer verhoogt, zoals beschreven in deze motie. Deze baan is 500 vierkante meter groot en bij elk weertype te gebruiken. Het zou een geweldig kerstfeest in Heerlen Centrum kunnen zijn, maar het gaat natuurlijk over geld. Indien we subsidie toekennen, kan de ijsbaan de komende kerst al in Heerlen liggen en het jaar erop in Hoensbroek. Om de kosten nog meer te drukken, kan er een klein bedrag aan entree gevraagd worden. Dan is PHB ervan overtuigd dat het dan wel een succes zal zijn. De financiering, die kan eigenlijk nu uitgehaald worden. Er ligt nog 75.000 euro, die is nog niet geclaimd door buurtgericht werk, bijvoorbeeld. En we kunnen de vrijgevallen subsidie van ooit opnieuw gebruiken. Dankjewel.
Dankjewel voor uw bijdrage over het laatste 2000 euro. Hè. Dat werd al aangegeven. Dus ik weet niet of we daarmee die 50.000 kunnen leggen. Maar dat zal ongetwijfeld door het college worden gereageerd. Ik kijk even naar andere leden van de raad. De heer Klein.
Meneer de voorzitter, we ondersteunen dit voorstel volledig. En de vraag is nog van ons uit van. Afgelopen jaar is er ook nog een kerstcircus geweest in Heerlen. Wat is eventueel de toekomst dadelijk voor het einde van dit jaar? We krijgen dadelijk ook het glazen huis en ook daar het kerstgebeuren omheen. Bestaat er de mogelijkheid om een combinatie te krijgen met de schaatsbaan? Of dat er andere plannen zijn binnen het college?
Oké, dank u wel voor uw bijdrage. Meneer Verrek.
Meneer de voorzitter, ik heb twee vragen aan de heer Horsels. Namelijk van of hij weet, en misschien moet anders de wethouder daarop beantwoorden wie die 70.000 euro vorige keer betaald heeft. Komt dus met een subsidie, komt voor het centrummanagement, dat is voor mij volstrekt onduidelijk. En ik ben heel benieuwd wat het centrummanagement van dit plan vindt. Vinden ze een goed plan, vinden ze een slecht plan, steunen ze het plan, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar.
Oké, dankjewel meneer Klaasjes, namens de fractie van het CDA.
Voorzitter, ik dank de heer Horsels voor wat toelichting op de motie die ik in eerste instantie nog niet helemaal kon volgen. Ik begrijp hem nu inmiddels wat beter, denk ik. En ik zou hem eigenlijk willen voorstellen, als hij de motie echt door wil zetten, of hij het dictum dan niet zou kunnen aanpassen en aan zou kunnen geven om het college een opdracht te geven om te bekijken wat de mogelijkheden zijn en te bekijken wat de daadwerkelijke kosten zijn. En of hetgeen hij wil bewerkstelligen met deze motie uiteindelijk ook haalbaar kan en zal zijn. En dat we vervolgens bijvoorbeeld de volgende raadsvergadering met elkaar beter inzichtelijk hebben waar we over spreken. Want ik haal hier niet uit waar we het over hebben. En hoezeer ik de heer Horsels en Partij Hoensbroeks Belang zou willen steunen met dit plan uit te voeren, ik zou toch eerst willen weten waar we het daadwerkelijk over hebben. En ja, ik roep hem wat dat betreft ook op om het dictum aan te passen en het college een opdracht mee te geven om te kijken wat de mogelijkheden zijn om dit te bewerkstelligen. Dank u.
Oké, meneer Bechtelet, dan meneer Meijer. Oh, even de microfoon.
Ik sluit me daarbij aan, want het was mij ook niet helemaal duidelijk wat de strekking en de bedoeling is. Maar ik zou de heer Horsels ook mee willen geven om het te verbreden naar, want ik begrijp dat het meer om die kerstsfeer gaat, de kerstactiviteiten, om te vragen om in een integraal plan rond die kerstactiviteiten te komen voor het centrum. En dat in overleg natuurlijk met centrummanagement. Want vorig jaar zijn er ook met alle goede bedoelingen alle dingen fout gegaan. En inderdaad, die schaatsbaan was ook geen succes. Dus ik ondersteun de geest van zijn plan. Maar ik zou hem inderdaad willen vragen om het dictum. Dus daarmee de motie aan te passen en volgende keer opnieuw in te dienen.
Oké, meneer Meijer.
Ja, voorzitter, allereerst, ik snap wel waarom die soft ijsbaan mislukt is. Die is natuurlijk opgegeten, dat kan niet anders.
Maar ik zal me er verder in verdiepen in de materie. Maar ik kon even niet van het idee van de soft-ijsbaan afkomen. Dus ik was even afgeleid. Maar nee, ik sluit me aan bij zeg maar de opmerkingen die de anderen hebben gemaakt. Ik vind het idee en het initiatief van het PHB verder erg interessant. Maar zorgt er in ieder geval voor dat het niet een idee is dat wij hier zomaar verzinnen zonder dat daar bewijs van spreken. En dat is een veronderstelling dat er nadrukkelijk ook op andere plekken over nagedacht is. Dus zorgt ervoor dat je het dan tot een succes maakt en niet dat het hier bedacht wordt en het uiteindelijk als een nachtkaars zou uitgaan. Dus volgens mij zijn er nog veel vragen en zou het wijs zijn, zoals ik die nu zie, maar misschien heeft meneer Hossel straks een uitgebreid en allesomvattend antwoord. Maar lijkt het mij verstandig om even een passende plaats te maken en goed uit te zoeken wat je nou precies wil en welke steun je daarvoor hebt.
Oké, dankjewel. Het is zelfs een kerstbal die langzaam leegloopt, hè? Dat zou ook anders gelijk kunnen zijn. En meneer Gouders en dan meneer Lodewijks.
Ja, meneer de voorzitter, de oude partij vindt het een sympathiek gebaar. Alleen wat al diverse mensen gezegd hebben, nou geef een betere onderbouwing, laat uitzoeken wat mogelijkheden zijn. En dan zijn we ook nog eens benieuwd van hoe het gedragen wordt door het college.
Oké, dankjewel meneer Gouders voor uw bijdrage. Meneer Lodewijks.
Ja, heel kort. Dit schijnt een soort ritueel te zijn. Het komt steeds weer terug, deze kerstactiviteiten. Dus ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Maar ik ben wel benieuwd of de wethouder iets kan zeggen wat er überhaupt gebeurt rond de kerstdagen in het centrum. Dus misschien kunnen we daar eerst eens over hebben. En wat dan de rol van de gemeente is en wat dan de rol van diverse andere instanties is. Want dit komt er gewoon ergens ingeschoten.
Oké, duidelijke vragen ook richting het college, maar ook richting de indiener. We kijken eerst even naar datgene wat het college heeft in te brengen. Meneer Braken. Waarbij ik wel voorstel, overigens, als we de echte hele uitgebreide discussie gaan krijgen over datgene wat we met de kerst allemaal gaan doen, dat ik zou zeggen, dat lijkt me echt iets wat we bij een commissie aan orde kunnen laten komen.
Ja, volgens mij ga ik ook niet doen, maar dat
was de vraag van de heer Lodewijks ook niet. Ja. Nee, want ik ken de heer Lodewijks die zegt van, dat lijkt me uitgerekend iets om bij de commissie aan de orde te zijn. Maar dan stel ik voor, op een gegeven moment, als dat het breed gedragen gevoel is in de raad, komt er in de commissie nog een keer op terug om te gaan kijken wat het is. Dat we dat dan ook echt daadwerkelijk op die manier toezeggen.
Huh? Ja, meneer Helder, voorzitter, ben ik met u eens. Sinds vorig jaar, want die ijsbaan was 2 jaar geleden. Vorig jaar, en dat was inderdaad toen geen succes, dat is heel erg duidelijk. Vorig jaar zijn we toen begonnen met een werkgroep genaamd Stralend Heerlen. Er zitten vertegenwoordigers in van PEC, Promotie Evenementen Centrum. Mensen ook van het centrummanagement, van de horeca, et cetera. Die zijn vorig jaar toen met een programma gekomen. Dat was bijvoorbeeld Huis van de Kerstman in het Bongerstatenpand. De kerstbal, wat je ook van mag vinden, maar dat liep toen niet helemaal goed. Maar dat was een duidelijk initiatief uit die werkgroep. Het kerstcircus en nog een aantal kleinere activiteiten. Ook dit jaar is die werkgroep weer bij elkaar gekomen. Ondergetekende mag daar namens de gemeente aanschuiven, maar om heel erg duidelijk te zijn, die werkgroep is een samenwerkingsverband van meerdere partijen, is nu druk aan de slag met het programma. Grote delen zijn ook al af. Een belangrijk onderdeel is een afronding. En u voelt al een beetje aan mijn antwoord dat ik dus nu niet ga vertellen wat dat is. Ik vind namelijk ook echt straks ook aan de werkgroep en ook aan de ondernemers om naar buiten te komen met en zo gaan wij ons als Heerlen presenteren deze kerst. Dus ik vraag het toch om enig geduld, niet al te lang. Anders zitten we ook al bij de kerst. Dus dat gaat wel komen. Dat betekent wel dat in die plannen zit geen ijsbaan. Daar heb ik over het hele centrum. En u moet er ook rekening mee houden dat volgend jaar, het jaar erop, Serious Request natuurlijk in Heerlen is met Glazen Huis. Dat betekent dat de grote pleinen, Pancratiusplein en Van Gunsterplein, dan ook gebruikt moeten worden voor het evenement. Daar komt Glazen Huis en daar komt het slotconcert. En ook dat biedt eigenlijk geen mogelijkheden voor dit soort grootschaligere zaken als bijvoorbeeld een ijsbaan. Dus dat het hele centrum lopen, dat kon u ook niet weten, maar het hele centrum lopen even tegen praktische bezwaren op de komende 2 jaar. U gaat ook in op Hoensbroek Centrum. Mij lijkt het verstandig dat we ook in contact treden met het centrummanagement al daar. Om eerst ook eens te peilen van ja, hoe kijkt men tegen dit plan aan? Hoe beziet men dat? Want ik meen me te herinneren dat men in het verleden ook 1 keer in Hoensbroek Centrum heeft neergelegd, deze ijsbaan. En dat, maar dan laten we het even precies navragen, dat de reacties toen wel gemengd waren. Dus we willen daar nog even wel een slag overheen doen. Ik vind het heel goed dat u initiatieven aandraagt. Ik vind het goed dat dus Hoensbroekse partij ook initiatieven aandraagt voor het hele centrum. Hè. Dat is alleen maar heel erg goed, die verbreding. Maar laten we ook, en dat hebben een aantal sprekers ook al gezegd, laten we het ook in een breder verband zien, namelijk wat wil men aan, ook in Hoensbroek Centrum, wat wil men überhaupt aan kerstactiviteiten organiseren? En wat past daar wel in en wat past er niet in? We moeten ook oppassen dat we als gemeente dan niet voor de troepen uit gaan lopen, om het zo maar te zeggen. Dat hebben we wellicht 2 jaar geleden met die ijsbaan wel gedaan. Daar hebben we les van geleerd. Dat doen we nu dus ook niet in Stralend Heerlen. En laten we dat dan in Hoensbroek ook niet doen. Maar vooral ook dat contact met de lokale ondernemers opzoeken als het gaat om activiteiten in de kerstdagen.
Even, wat betekent het naar aanleiding van de motie die dan nu voor ligt? Want dat is...
Ja, ik zou hem op dit moment willen ontraden.
En terugkomen in de commissie om te bespreken datgene wat er aan kerstactiviteiten plaatsvindt in Heerlen Centrum en in Hoensbroek.
Exact.
Ja, dat is het voorstel wat het college doet. Meneer Hoogstels?
Voorzitter, het is duidelijk. Daar hebben we geen verdere vragen over.
Nee, en u vindt het ook een goed voorstel zodat we dan deze motie kunnen even terzijde kunnen schuiven?
Ja, prima.
Ja? Ja. Oké, dan doen we dat zo. Dat betekent dat de commissie, en dan denk ik dat de commissie ES denken, dat dan terugkomt. Commissie ES komt er dan terug om te gaan kijken over de kerstactiviteiten die plaatsvinden in zowel Heerlen Centrum als in Hoensbroek. Ja? Dan komen wij naar de tweede motie en dat is de motie over de Sibelco-groeven. Een korte toelichting van de heer Meijer of de heer Brouwer? Ja? Meneer Meijer. Ja? Meneer Meijer?
Ja, voorzitter, die kan heel kort, want er staat eigenlijk alles in. Het is niet voor de eerste keer dat het in het proces tussen omwonenden en belangenorganisaties en Sibelco niet helemaal soepeltjes verloopt. Nou, deze gemeente, dit college en deze raad door middel van het NBP en als grondlegger van het coalitieakkoord heeft zich is de mening toegedaan dat het verstandig is om te komen tot, te komen tot een gezamenlijke oplossing waarbij er ook expliciet rekening wordt gehouden met de belangen van de omwonenden. Nou, dat proces is nu on hold gezet, of hoe je het maar wil noemen, hè, want er wordt niet met elkaar gesproken en deze motie roept op, draagt het college op om dat weer vlot te trekken. En daar waar je met elkaar spreekt en waar je onderhandelt, hè, want zo mag je het proces voorzien, is het verstandig dat je geen opties blokkeert dan wel uitsluit. Met andere woorden, wij denken dat het verstandig is om als raad dat ook uit te spreken, omdat dat het proces dat ook in een publieke zin, gestopt is in de publieke zin, in de zin van dat het ook in de krant en op allerlei andere plekken min of meer uitgevochten wordt. Dat het verstandig is dat wij, dat wij uitspreken dat we vinden dat alle varianten op tafel moeten kunnen zitten, moeten kunnen liggen en dat blokkades weg moeten worden gehaald om uiteindelijk tot die gezamenlijke oplossing te komen. Lijkt ons heel verstandig als de raad zich daar ook over uitspreekt en dat lijkt ons dat het college bij, volgens mij, monden van wethouder Aert daarmee, laten we zeggen, met een ruggensteun richting Sibelco en omwonenden kan.
Oké, dank u wel voor uw toelichting. Ik kijk naar leden uit de raad. Meneer Klaasjes, naar de fractie van het CDA.
Ja, voorzitter. De motie is heel helder. Meneer Meijer legt hem duidelijk uit ook. Onze fractie vraagt zich alleen eigenlijk af waarom deze motie nog überhaupt ingediend moet worden. En ik heb dat op Twitter, meneer Meijer en ik hebben elkaar op Twitter ook een beetje opgezocht, ook een bühnemotie genoemd. En dat zijn normaal moties waar de SP van zegt van die moeten we hier in deze raad helemaal niet in de orde stellen. Dus ik vind het een beetje vreemd in die zin. Ik ga ervan uit dat wat in de motie staat, dat de wethouder van dienst dit gewoon al doet. En ik vraag me af waarom die nog een keer dat setje van de raad nodig heeft. Als die zich daar zelf veiliger bij voelt en prettiger bij voelt om zo'n motie door de raad unaniem aangenomen te krijgen, willen we daar graag mee instemmen. Maar ja, laat ik het zo zeggen, deze keer wil ik van onze kant een keer aangeven dat we de motie eigenlijk overbodig vinden. Maar we zullen hem desalniettemin ondersteunen.
Oké, helder. Ik kijk even naar andere leden. Ik zie alleen maar knikkende mensen. Meneer Aert, namens het college.
Ja, voorzitter, ik heb er toch even behoefte aan om iets meer te vertellen over het proces. Om duidelijk te maken hoe de bewoners erin zitten en wat ik tot nu toe gedaan heb en ook zal blijven doen. De provincie heeft zogenaamde transformatiegroep bij elkaar geroepen, heel breed bemand met bewoners, natuurmonumenten, de provincie, Sibelco en wij vanuit de gemeente. In die transformatiegroep heeft de provincie opdracht gegeven om 3 varianten uit te werken. En dat zijn varianten indien een afwijking van de huidige vergunning langer dan wel meer of langer en meer ontgrond wordt. Daar is ook in de transformatie, in de stuurgroep over gesproken van het transformatieproces. En de bewoners zeggen van, luister, en daar hebben wij ze ook altijd in ondersteund. Als wij langer en of meer gaan doen, en daar worden varianten bij gezegd hoe het gebied ontwikkeld wordt, moet dat ergens tegen afgezet kunnen worden. En dat heb ik met de provincie besproken. Werkt nu ook die huidige vergunning, de transformatieproces daarvan uit, en of je dat nu dan de nul variant met een referentiekader noemt, maar dat is iets wat de bewoners ook moeten kunnen zien om te kunnen vergelijken. En dat hebben wij ook gevraagd, want ik wil wel kunnen zien waar ik ja of nee tegen zeg. De bewoners willen, en ik heb daar een vooroverleg met hun gehad, en ik dacht dat we op één lijn zaten, dat de huidige vergunninguitwerking, dat dit gewoon door de provincie werd gedaan. Dat werd ook met hun besproken. En in het andere proces is eigenlijk twee stromende drie varianten. In eerste instantie had ik de indruk dat de bewoners daarmee eens waren, maar in de eerstvolgende stuurgroepvergadering wilden ze weer de twee processen in die vergadering bij elkaar brengen. Omdat zij geen vertrouwen erin hebben dat die uitwerking van dat referentiekader voldoende was. Daarna, zij zijn toen ook in het overleg weggelopen, daarna heb ik gesprek gehad ook met de provincie. De provincie heeft ook aangegeven, wij gaan dat referentiekader, en ze hebben ook Sibelco meer opdracht gegeven om dat beter uit te werken als wat voor lag. En daar ben ik nu in afwachting van, wat krijgen we nu voorgelegd. De motie roept mij op om alles in het werk te doen om de bewoners, en het zijn niet alleen de bewoners, maar er zijn ook twee stichtingen, om die aan tafel te houden. Ik ben daar continu mee bezig en ik zal me ook verder weer volledig inzetten om die bewoners aan tafel te houden. Vooral omdat hun positie aan tafel juist zo belangrijk is dat ze dadelijk niet iets voorgeschoteld krijgen en alleen maar kunnen reageren. Dus ik probeer ze ervan te overtuigen dat ze aan tafel moeten. Dus in die zin is de motie overbodig, omdat ik met het proces bezig ben. U noemde een steun in de rug. Nou, het kan in ieder geval geen kwaad, maar het is gewoon een bevestiging van het werk wat ik op dit moment doe.
Oké, daarmee een duidelijke reactie vanuit het college. Behoefte aan een tweede termijn? In dit geval?
Ik wil best kort toelichten. Ik denk maar verstandig dat daar waar een discussie over zeg maar, groepen in onze samenleving die we tot elkaar willen brengen niet leidt tot een publiek gevecht, lijkt het mij verstandig dat vooral het college doorgaat met het goede werk dat ze kennelijk verricht. En waar het goed voor te horen is dat dat gebeurt. Maar dat de raad ook om publiek daar een statement over inneemt. En ja, als dat is zoals dat in deze motie is, zou dat alleen maar de boel versterken. En ja, kijk, in de richting van het CDA, als dat eigenlijk niet nodig zou blijken te zijn, dan is dat mooi meegenomen. Maar als dit helpt om zowel Sibelco en eventuele zeg maar, hobbels in het proces die er vaker zijn geweest, als ook aan de andere kant de bewoners met alle mogelijkheden tot varianten, nul opties, wikkel allemaal weer aan tafel te krijgen, lijkt me dat alleen maar goed.
Oké, helder. Waarom u toch in ieder geval ook een hecht om de motie in stemming te brengen. En daarmee, volgens mij, want er is geen opmerking meer gemaakt richting het college, breng ik deze motie in stemming. Wie is voor deze motie? Dat is ook weer een unanieme raad. En daarmee is deze motie aangenomen met 33 stemmen voor en 0 tegen. En daarmee zijn wij gekomen aan het einde van deze vergadering. Ik wil u alle hartelijk danken voor uw aanwezigheid en het betrokken debat dat we met elkaar gevoerd hebben. En we zien elkaar snel weer. Tot ziens.